Dank u, broeder Orm. De Heere zegene u. Goedemorgen, vrienden. Zo blij om hier vanmorgen weer te zijn en een beetje onverwacht, denk ik, voor mezelf. En ik ben er zeker van dat het dat voor de gemeente zou zijn. En ik was gewoon aan het lezen en dank u, zuster. En de Heere leek gewoon iets op mijn hart te leggen om aan de gemeente te brengen. En ik dacht dat het tijd was om het te doen. En nu, deze, toen ik aankwam en toen niet wetend dat we deze zondag hier zouden zijn, heb ik aangekondigd dat ik een boodschap voor de gemeente heb. En ik wil, zo God wil, deze boodschap volgende zondag brengen. En het zal nogal lang duren. Dus het zal waarschijnlijk niet afgelopen zijn voor 12:30, 1:00 misschien, als we om die tijd klaar zijn. Het ligt een lange tijd op mijn hart. En ik denk dat ik de mensen een antwoord schuldig ben waarom ik niet actief ben geweest op het veld. En ik heb er omheen gepredikt, maar ik ben er zeker van dat het er nooit precies zo is uitgekomen zoals het zou moeten zijn. Dus ik denk, zo de Heere wil ik volgende zondag de tijd nemen en gewoon de reden en het waarom uitleggen en u schriftuurlijk laten weten wat er gaande is, zie, waar het nou allemaal om gaat. Omdat ik waarschijnlijk zeer binnenkort over zee zal gaan of ergens. Ik wacht nu om te zien welke kant hij mij heen zal roepen om te gaan. Afgelopen, ongeveer 3 avonden geleden, of 2 avonden, kreeg ik een telefoontje tegen middernacht. En het was om te bidden voor een of andere vrouw die in het ziekenhuis lag. En ze belden me op en zeiden te bidden. En ik ben de naam vergeten die ze me opgaven, die... zeiden dat het een vriendin was van mevrouw James Bell, onze zuster hier in de gemeente, een kleurlingzuster, erg toegewijde, fijne vrouw. Ik geloof dat de naam Shepherd was die me werd gegeven. Dus ik stapte uit bed en knielde neer en vertelde het mijn vrouw, het rinkelen van de telefoon maakte haar wakker. En ik zei, we moeten bidden voor mevrouw Shepherd, een zuster die heeft opgebeld, die bevriend is met mevrouw James Bell. Dus wij baden voor haar, gingen weer in bed en toen tegen ongeveer 10 of 11 uur de volgende dag kreeg ik weer een telefoontje. Het was Billy en hij zei dat het niet mevrouw Shepherd was, zei dat het mevrouw Bell zelf was. Niet mevrouw Bell's vriendin. Het was mevrouw Bell. En ze ligt in het ziekenhuis, heel ernstige toestand. En haastte naar het ziekenhuis toe, maar ze was al weg. De Heere had mevrouw Bell naar huis geroepen. Mevrouw Bell is hier jaren getrouw met ons samengekomen in de gemeente. Haar man, James, en ik werken samen met mijn vader, vele jaren geleden, bij het... We leiden deze zijspoorlijnen van de Pennsylvania naar Colgate hier, vele jaren geleden, wel 30 jaar of meer geleden, denk ik. En we hielden van zuster Bell. Ze was een geweldig iemand. En ik heb begrepen dat zij een acute aanval van galblaasontsteking kreeg. En haar dokter, die heel goed met het geval op de hoogte was... was op dat moment de stad uit. En een nieuwe arts kwam naar haar kijken en adviseerde een spoedoperatie. En ze heeft het niet overleefd. En ze was, ik denk dat haar, voor zover ik het begrijp, zou haar eigen dokter haar de operatie niet hebben voorgeschreven. Omdat zij nogal gezet was en haar galblaas was slecht. En ze had stenen, geloof ik, of zoiets erin, en de Heere was genadig geweest. Ze had die aanvallen al eerder gehad en de Heere heeft daar vele keren voor gezorgd. Maar het was nu zo dat, wel, als we het geheel samenvatten, zouden we dit zeggen. God heeft voor zuster Bell geroepen en zo moest het gebeuren, ziet u. En hoe hij dat liet, het zo naar me bracht, dat ik dacht dat het mevrouw Shepherd was. Ik kende mevrouw Shepherd niet, de dame zou hier vanmorgen kunnen zijn en misschien ken ik haar van gezicht. Maar er werd gezegd dat het een mevrouw Shepherd was en of het nu allemaal zo gedaan werd, zodat als ik had geweten dat het mevrouw Bell was in die toestand, zou ik er waarschijnlijk heen zijn gegaan en onmiddellijk voor haar bemiddeld hebben. En dus zie dat misschien wilde God niet dat we dat deden. Dus we weten dat al deze dingen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En ik weet zeker dat zuster Bell onze Heer lief had. Ze was een goede vrouw. Nu, ze is één van ons. We hebben hier geen scheidslijnen door huidskleur. De familie van God trekt geen kleurgrenzen. Of we nu rood, bruin, zwart of geel zijn, het maakt niet uit. Blank, wat het ook is, we zijn broeders en zusters in Christus. En dus we houden van haar. En we zullen haar missen, de tabernakel. Hoe zal ik zuster Bel haar, die grote, luide amens, daar in de hoek missen? En als ik haar mee naar huis nam, sprak ze over de Heer Jezus. En als ik het goed begrijp, heb het tot een paar ogenblikken geleden niet geweten, maar ik geloof dat haar begrafenis hier in de kerk zal worden gehouden, aanstaande dinsdag om 1:00. En ik geloof dat u en ik deze begrafenisdienst zullen leiden. Maar gewoon als gemeente, dat we één zwakker zijn vanmorgen, uit respect voor onze zuster Bel, laten we gewoon een ogenblik opstaan. Terwijl we onze hoofden buigen. God des levens, die leven geeft en neemt. Zoals Job van ouds zei, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Gezegend zij de naam van de Heer. Enige jaren geleden zond u zuster Bel onder ons. Om met ons een medeburger te zijn van het grote gemeenebest van God. En wij danken u voor elke inspiratie die zij voor ons was. Hoe zij ervan hield om te zingen en te getuigen en zo vervuld zou zijn van de geest dat zij het kon uitschreeuwen en jubelen. En ze schaamde zich niet voor het evangelie van Jezus Christus, want voor haar was het de kracht van God tot behoud. We zien dat haar jaren ten einde liepen en de tijd komt dat wij ons allen moeten verantwoorden. En gij hebt haar van ons weggenomen deze morgen om in uw tegenwoordigheid te zijn. Want het is waarlijk zo dat wanneer wij hier weggaan, we in de tegenwoordigheid van God zijn. O God, wij danken u voor alles. We bidden dat u haar man zegent, mijn vriend, James, haar zoon, haar dochters. En allemaal, wij hebben begrepen dat haar zoon uit Duitsland overkomt vliegen, uit het leger, om naar huis te komen, om de laatste eer te bewijzen die hij op aarde kan geven aan zijn moeder die heen gegaan is. Wat moet het hart van die jonge man bonzen deze morgen? Ik bid voor hem, Heer. God zegen hem. Zegen Jimmy en hoe hij, zie hoe hij daar werkt en vermoeiende uren om de kost te verdienen voor zijn gezin. Ik bid dat het grote gezin niet zal worden gescheiden, maar dat de gezinsband ongebroken zal zijn in dat land aan de overzijde. Mogen wij, Heren, nu de wapenrusting aangorden en de gordel wat vaster aanhalen en nu uitgaan in de strijd om te vechten met één minder dan we een week geleden hadden. We bidden dat u ons zult ondersteunen en sterken en ons zult helpen als we voortstrekken. En mogen we op een dag allen weer samenkomen aan de andere zijde.
Amen.
Want we vragen het in Jezus' naam. Amen.
Now may the soul of our departed sister rest in peace.
Mogen nu de ziel van onze zuster die is heengegaan rusten in vrede. Ik wil mededelen dat haar begrafenisdienst hier op zondag gepredikt zal worden, of op dinsdag, en we willen.
Anybody is welcome to come. It will come. I guess Brother Neville has the arrangement.
Iedereen is welkom om te komen die komen wil. Ik geloof dat broeder Neville hier de afspraken heeft en u had ze. Nu, vandaag heb ik, zie dat er niet al te veel zijn, als er ergens een stoel gebracht kan worden voor broeder en zuster Slaughter daarachterin. Ik heb uw telefoontje gekregen, zuster Slaughter, en ging erheen om te bidden voor de andere zuster Slaughter. Zuster Jean Slaughter, met die hazenkoorts, Tularemie. Ze heeft het in ernstige mate, maar we vertrouwen op God dat ze in orde zal zijn.
Now,
Nu, we willen wat van de schrift lezen en ik wil vanmorgen gewoon onderwijzen en mijn tijd ervoor nemen, omdat sinds ik terug ben uit Arizona, mijn keel is wat rauw. En aanstaande zondag nu, vergeet het niet, en ik geloof dat Billy de bekendmakingen al heeft verstuurd. En het zal een vrij lange dienst zijn, geloven we. Kom dus vroeg als u kunt. We willen beginnen om ongeveer 9:30, of ik bedoel 10:00. En misschien, weet u, ongeveer 1 of 12, 1 uur, zoiets. 3 of 4 uren of langer zou ik willen nemen en gewoon de schriftgedeelte nemen. Breng uw potlood en papier mee en het gewoon uitzetten. Als er een vraag is, vraag het dan, ziet u. En misschien kunnen we het uitleggen. Doen wat we kunnen om te helpen. Nu, laten we nu eerst een paar schriftgedeelten lezen. Ik heb 3 plaatsen in de Bijbel die ik zou willen lezen. En de eerste, als u het wilt opschrijven en als u een potlood hebt, ik wil vanmorgen verwijzen naar meerdere teksten. Waar ik naar zou willen, of meerdere schriftgedeelten liever, waar ik naar zou willen verwijzen. De eerste zal zijn 1 Petrus 5, 8-10. Efeziërs 6, 10-17 en Daniël 12, 1-14. Nu, bij het lezen, we nemen onze tijd. En praktisch iedereen heeft een stoel, dus een paar staan er nog achteraan en aan de zijkant. Maar we gaan proberen om er zo vlug mogelijk door te komen en u weer te laten gaan. Dan zullen we gaan bidden voor de zieken. Er is hier een kleine dame vanmorgen die erg ziek is. Ik heb begrepen dat ze gisteren erg ziek was. En ik wilde gewoon dat ze eerst zou toehoren vanmorgen, voordat ik voor haar bid. En ik ken de omstandigheden van de kleine dame. En ze is erg ziek, maar we hebben een heel geweldige hemelse vader die alle ziekten meer dan overwonnen heeft. En ik kreeg ik vroeg mevrouw Woods of ze het wilde voorlezen, maar ze was een beetje terughoudend om het te doen. Een artikel waar een medisch arts erg verbaasd was toen hij goddelijke genezing bekritiseerde en er zelfs niemand in zijn kantoor over liet praten. En zijn verpleegster ook. Het gebeurde dus toevallig dat hij een patiënt kreeg dat een kankergeval was. Een grote kanker. Hij wilde daar niets mee te maken hebben, dus zond hij haar door naar een andere kliniek. Zij wilde er daar niets mee te maken hebben, dus stuurde ze haar terug. Het was aan de borst en het was in een vreselijke toestand. En heel de huid was verkankerd en de kanker was de borst binnengedrongen in de ribben. Ik geloof dat u begrijpt wat ik bedoel. Ze hebben onze kleine doktervriend uit Noorwegen, die vanmorgen onder ons zit. En hij maakte al zijn materiaal gereed, want hij zei dat hij wist dat zij wilde dat hij zou opereren en de borst afzetten. En het was een erg bloedig karwei. En hij nam al zijn compressen, alles. De verpleegster maakte de dame klaar en bracht haar naar de operatiekamer. En toen ging ze terug om de instrumenten te halen die gebruikt zouden worden door de dokter en zijn assistent om de borst te verwijderen. En dus hadden ze de doeken en zo over haar heen gelegd. En dus begonnen ze. Toen hij zich begon om te draaien, wilde haar man weten of hij achterin de kamer mocht zitten om te bidden. Hij was een heiligingsprediker en hij zat daar aan het voeteneind van het bed te bidden. Natuurlijk was de dokter daar niet zo over ingenomen, weet u, dat hij daar binnen was. Maar zolang hij niet zou kijken en het hem geen kwaad zou doen, dan was het denk ik wel in orde. Niet flauw zou vallen. Dus terwijl hij zat te bidden, kwam er een getril in de kamer. En de dokter draait zich om met zijn instrument om te beginnen met het verwijderen van de borst. Hij verwijderde compress na compress. Er was niet eens een litteken op de borst. Niet eens een litteken. Hij zei, is het verplaatst? En hij begon, en de verpleegster gaf haar getuigenis. Beiden waren ze pinkstergelovigen geworden, vervuld met de Heilige Geest, en dienen de Heer. Niet eens een litteken. De dokter Holbrook getuigde het zelf. Zij 1 minuut daarvoor lag de vrouw daar en de verpleegster en de grote zware kanker die helemaal uit haar borst uitpuilde. En 1 minuut later was er zelfs geen litteken waar het was weggenomen. Dat is een van onze fijne geneeskundigen hier in Amerika. Hij zei dat hij op datzelfde moment overtuigd was. En hij was nog wel een diaken in een kerk, zie? Ziet u, de mensen denken gewoon dat de kerk iets is waar je gewoon heen gaat. En dat er, oh, je gaat daarheen om te leren om goed te zijn of zoiets is. Dat is het niet, vriend. Nee, God is God. Hij is vandaag net zo groot als hij het ooit was. En hij zal altijd dezelfde zijn. En hij is een... We hebben hem gewoon lief. Nu, we willen nu, om te beginnen, lezen uit 1 Petrus, het 5e hoofdstuk, het 8e en 10e vers. Wees nuchter, waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, een brullende leeuw, gaat rond zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Wederstaat hem, vast in geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broeders die in de wereld zijn, wordt toegemeten. Maar de God van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid door Jezus Christus, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hoe zij God geprezen? Nu, in het boek Efeziërs. We zouden hier naar het boek Efeziërs willen bladeren. Het 6e hoofdstuk. En willen het 10e tot en met het 17e vers lezen, heb ik gemarkeerd. Voorts, mijn broeders, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doe aan de gehele wapenrusting van de God, opdat gij stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de beheersers van de duisternis van de wereld, van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden in hoge plaatsen. Neemt daarom de hele wapenrusting van God tot u, opdat gij stand kunt houden in de boze dag, alles gedaan te hebben om stand te houden. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, bekleed met het borstharnas der gerechtigheid, en uw voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. Boven alles, het schild des geloofs, waarmede gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen doven.
En take the helmet of salvation and the sword of the Spirit.
En neemt de helm des heils en het zwaard des geestes, dat is het woord Gods.
Now, over in the book of Daniel.
Nu, in het boek Daniel, wil ik nog wat lezen.
Now, Daniel, the 12th chapter.
Nu, Daniel, het 12e hoofdstuk, en ik wil beginnen bij het eerste en nogal een lang gedeelte ervan lezen, 14 versen. En in die tijd Michael opstaan, de grote vorst die voor de kinderen van uw volk staat. En er zal tijd van benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk bestond tot op die tijd. En in die tijd zal uw volk verlost worden, ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, en sommigen tot eeuwig leven. Sommigen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. En zij die verstandig zijn, zullen stralen als de glans van het uitspansel. En zij die velen tot gerechtigheid af hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.
Maar thou, O Daniel, shut up
Maar gij, Daniel, sluit het boek tot de tijd van het einde. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal vermeerderen. En ik, Daniel, zag en zie, daar stonden er twee anderen, de ene aan deze zijde van de oever van de rivier en een aan de die zijde van de oever van de rivier. En de een zei tegen de man gekleed in linnen, die boven op het water van de rivier was, hoe lang zal het duren tot het einde van deze wonderen? En ik hoorde de man gekleed in linnen, die boven op de wateren van de rivier was, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel. En zwoer bij hem die eeuwig leeft, dat het een tijd en een held zal duren. En wanneer hij volbracht zal hebben om de macht van het heilige volk te verstrooien, zullen deze dingen voleindigd zijn. Ik geloof dat ik daar zal stoppen. Ik wil een tekst nemen, als het een tekst genoemd kan worden, van daaruit, om deze conclusie te trekken van de grootste strijd ooit gestreden. Dat is wat ik als tekst wil gebruiken.
Now, how I come to get a hold of this for a text for this morning.
Nu, hoe ik aan deze tekst voor vanmorgen gekomen ben. We zijn net teruggekomen, een paar van de beheerders hier van de gemeente en ikzelf waren in Arizona. En we gingen er eigenlijk heen om een samenkomst in Phoenix te hebben met broeder Sherrod in zijn tabernakel. Maar toen ik ontdekte dat er een broeder in de stad was en samenkomsten hield in een tent, wel, toen voelde ik me wat terughoudend om een samenkomst te houden. Ik dacht het misschien op zondagmiddag te houden, zodat er niemand in hun kerken gestoord zou worden, maar ontdekte dat hij ook op zondagmiddagdiensten had. En ik was er een klein beetje bezorgd over om een dienst te houden. En dus gingen wij, broeders, in plaats van overdag door te gaan, want we waren aan het jagen, naar de stad in op en maakten ons klaar en gingen naar de diensten van broeder Allen. Broeder A.A. Allen hield diensten, dus gingen we naar de dienst en broeder Allen predikte een machtige prediking. We hadden een fijne tijd, terwijl we naar broeder Allen luisterden, naar de zangers luisterden enzovoort, hoe ze zongen en juichten, en hadden een geweldige dienst. En toen zagen we overal langs de weg de hand van de Heere. Waar we ook gingen, ontmoette de Heer Jezus ons. En er is iets met in je eentje te zijn in de woestijn. Er zit iets bij dat, als je daar ooit die kant op alleen bent, er iets is dat je aantrekt. Dat is, vermoed ik, één reden waarom ik van die afgelegen plaatsen hou. Je gaat weg van de macht van de vijand. Waar we hier zoveel van hebben. Een duivel is bijna onschadelijk, tenzij hij iets heeft om in te werken. Herinnert u zich die duivelen die werden uitgeworpen uit legioen? Ze wilden nog meer kwaad doen, dus wilden ze in de zwijnen gaan. Dus duivelen moeten iets hebben om in te werken. Iemand om door te werken. En zo is het met God ook. Hij moet ons hebben. Hij is van ons afhankelijk om door ons te werken. En velen kwamen terwijl we op reis waren met dromen. En de Heer Jezus faalde nooit om de correcte uitlegging te geven en het zou precies zo zijn. En hij was verder goed voor ons om ons naar het wild te leiden en ons te vertellen waar het was. En u weet wel, gewoon om er zo te zijn. Het is gewoon geweldig. 'S Nachts bij het kampvuur te zitten, weg van iedereen, voor mijlen en mijlen en mijlen. En te kijken naar het fonkelende kampvuur met riggels van rotsen eromheen. En oh, het was geweldig. Eén broeder daar die moeilijkheden had gehad met zijn vrouw. Die jaren geleden had ze haar hoofd opgeheven in een samenkomst waar ik een dienst hield. En ik had ze gevraagd om hun hoofd gebogen te houden. Had een boze geest die een vrouw op het podium niet wilde verlaten. En de dame, gewoon oneerbiedig, hief toch haar hoofd op. En de geest ging uit de vrouw op het platform en ging naar haar toe.
En dit is rond 14 jaar.
En dit is ongeveer 14 jaar. En de dame is er zeer ernstig aan toe geweest. Zo erg, zelfs geestelijk, totdat ze gewoon dingen doet die niet eens juist zijn. Ze heeft bijvoorbeeld haar eigen man verlaten en trouwde met een andere man terwijl ze bij haar man woonde. Beweerde dat ze niet wist dat ze het had gedaan. En dus ze probeerden haar te laten onderzoeken voor dit... Hoe noem je dat ook weer, als je amnesie, wat de naam ook is. Ik denk dat dat juist is, dokter. Maar dat was het niet. Het was een geest. En de dame was een goede vriendin van mij. Maar vanaf die avond haatte ze me bewust. Natuurlijk kunt u wel begrijpen waarom. Maar toen haar man dan kwam en we in de kamer neerknielden om te bidden, toen kwam de Heilige Geest neer. Dat was genoeg. Toen verscheen hij die nacht aan haar man in een droom. Hij kwam terug met een droom. Hij dacht dat het gekheid was. Het bleek dat het precies het antwoord was voor de genezing van zijn vrouw. Hoe de Heilige Geest werkte. Verder naar Tucson bij broeder Norman en hen, en daar begon de Heer weer te werken, met grote machtige dingen en dingen te openbaren. Op een avond, wat me tot deze conclusie hier bracht, ik stond met broeder Wood en broeder Southman, en we waren, het was ongeveer 10:00 s'avonds, en ik keek omhoog naar de hemel, en er kwam een diep ontzag over mij. En ik zei, kijk toch eens, heel die grote hemelse schade. En ik zei, alles is volmaakt in harmonie. En broeder Wood zei, keken naar twee kleine sterren die zo dicht bij elkaar stonden dat het net een licht leek. Ik zei, maar weet je, broeder Wood, volgens de wetenschap, in die beer, de kleine beer, de grote beer, lijken die sterren niet meer dan ongeveer 5 centimeter van elkaar te staan, en zij staan verder uit elkaar dan wij van hen zijn. En als ze richting deze aarde zouden beginnen te komen, zou het, met een snelheid van 1000 kilometers per uur, zou het honderden en honderden jaren duren voordat ze de aarde zouden bereiken. En ik zei, in heel dit grote, uitgestrekte stelsel hier, en nog vertellen ze ons dat ze met kijkers 120 miljoen jaar lichttijd in kunnen kijken, helemaal daar in de verte. En dan zijn er nog manen en sterren. En dan nog heeft God elk ervan gemaakt. En hij zit te midden ervan. En ik zei, ergens daarin werd mij ooit eens in een sterrenwacht de dierenriem aangewezen. Beginnend met de maag, overgaand in het kreefttijdperk en verder tot aan de laatste, wat de leeuw was, Leo de leeuw.
The first coming of Christ by the virgin, the second coming.
Het eerste komen van Christus door de maagd. De tweede komst door de leeuw van de stam van Juda. En ik zei, ik deed mijn best om de dierenriem te zien. En ik kan het niet zien. Maar toch is hij er. Degenen die geoefend zijn, weten dat het er is. Job zag het. De mens keek er vroeger naar. Het was eens een Bijbel. Maar in die hele grote massa van miljoenen en miljarden lichtjaren zit God in het midden van dat alles. En hij ziet neer. Paulus is daar. Mijn moeder is daar. Ergens. En kijkt naar beneden. En ik dacht aan de orde van die hemelse scharen. Niet één ervan die van zijn plaats is. Elk houdt perfect aan zijn tijd. Gods grote leger. Ik dacht aan de soldaten. Hoe dat, als die maan toevallig uit de orde zou raken, de aarde in slechts enkele ogenblikken weer met water bedekt zou zijn. De aarde zou zijn net zoals het was toen God besloot haar te gebruiken om ons hierop te hebben. Ze was vormeloos en ledig en duisternis en er was water op het oppervlak van de aarde. En als die maan ooit zou verschuiven, zou het weer hetzelfde laten gebeuren. Als de maan een klein beetje van de aarde wegschommelt, komen de getijden op. Als het terugloopt, volgt gewoon de getijden. Het is Gods grote leger. En toen ik dacht aan dat Gods grote leger daar was. Nu, we gingen naar bed en toen begon ik te denken dat er niet één daarvan van zijn plaats komt. Ze staan allemaal op een plaats. En als er ergens één zich verplaatst, dan heeft het een bedoeling en heeft het gevolgen voor deze aarde. We zien er nu pas de resultaten van sommigen ervan die zich naar hun andere plaatsen begeven. Het heeft gevolgen, het beïnvloedt alles. En ik dacht toen, als die grote hemelse legermacht zo op zijn plaats moet blijven om alles in orde te laten zijn, wat dan met de wanorde van de aardse legermacht? Hoe, als er één uit de orde raakt, hoe het de hele zaak uit balans gooit. Het hele programma van God wordt verstoord wanneer één lid uit de orde gaat. We moeten er voortdurend naar streven om de orde van de geest te houden. En ik zou vanmorgen graag van God willen dat we dit tot een echte genezingsdienst zouden maken. Dat we dit deel, deze groep die vanmorgen onder het dak vergaderd is, in zo'n harmonie zouden kunnen houden, dat de Heilige Geest elk lid van het lichaam dat hier vanmorgen is, in zo'n harmonie zou plaatsen. Dat er zo'n spontane genezing van ziel en lichaam zou zijn. Als we gewoon onze posities zouden vasthouden. Nu, zoals ik in het begin zei, deze dame die de kanker had, die dokter Holbrook weg zou nemen. Nu, de God die veroorzaakte dat het fladderend geluid in die kliniek kwam. En dat de kankergezwel wegnam zonder zelfs een litteken achter te laten. Weet u niet dat diezelfde God hier is? En het enige waar hij op wacht, is dat zijn leger hun positie inneemt. Zoals de stern de positie in te nemen. Nu, weet u, we hebben oorlogen op oorlogen gehad en geruchten van oorlogen. En als de aarde stand houdt, zullen we nog veel meer oorlogen krijgen. Maar beseft u dat er eigenlijk maar twee machten zijn in heel het universum, van al onze verschillen tussen naties en onderlinge verschillen en zo meer? Het komt allemaal neer op twee machten. Er zijn maar twee machten. En er zijn maar twee koninkrijken. Twee machten en twee koninkrijken. Alle overige kleinigheden zijn verbonden met één van die machten. En die machten is de macht van God en de macht van Satan. Dat is wat elke oorlog, elke ordeloosheid, alles wat er zich voordoet, het wordt ofwel beheerst door de macht van God of de macht van Satan. Want dat zijn de enige twee machten die er zijn. En dat is de macht van het leven en de macht van de dood. Nu, dat zijn de enige twee machten. En Satan kan alleen, zijn macht die hij heeft, is de verdraaide macht van God. Het is geen echte macht, het is een verdraaiing van Gods macht, alles wat Satan heeft. De dood is slechts een verdraaid leven. De leugen is slechts de waarheid die verkeerd wordt verteld, ziet u. Overspel is een handeling die verkeerd gebruikt wordt, een gerechtvaardigde daad die onjuist wordt gebruikt. Zie, alles wat Satan heeft is iets wat verdraaid werd, maar het is een macht. En wij vandaag zitten hier en de ene of de andere macht gaat ons beheersen. Dus laten we de kwade eruit werpen. Laten we onze positie innemen zoals de sterren des hemels. Zoals de Bijbel zegt, dwaalsterren in het boek Judas, die hun eigen schande opschuiven. En wij willen geen dwaalsterren zijn. Ons afvragen of dit juist is, ons afvragen of dat juist is, ons afvragen of het zal gebeuren, ons afvragen of hoe het zou kunnen zijn. Vraag het u niet af. Blijf als die sterren van de hemel, als een echte soldaat op de post van zijn plicht. Blijf daar staan en geloof, leven en dood. Nu, een leger, wanneer een leger zich eigenlijk een land zich gereed maakt om tegen een ander land op te trekken, moet het eerst gaan zitten uitzoeken wat goed en fout is. En of ze in staat zijn om tegen het andere land op te trekken of niet. Jezus onderwees dat. En als de mensen dat zouden doen, als de naties erbij stil zouden staan en over die dingen zouden nadenken, beide kanten, dan zouden we geen oorlog meer hebben. Nu, we ontdekken als een man dat niet doet, als de militaire kopstukken van het land er niet eerst bij gaan zitten en nagaan en zien of ze in hun recht staan en hun motieven en doelstellingen juist zijn. En als ze genoeg kracht en macht hebben om het andere leger te overwinnen, dan zullen ze het zeker verliezen. Dat is waar generaal Custer zijn fatale fout maakte. Generaal Custer had, zoals ik heb begrepen, had orders van de regering om niet in het land van de Sioux te gaan. Omdat het een religieuze tijd voor hen was. Het was een tijd van aanbidding. Ze hielden een feest. Maar Custer werd dronken en hij dacht dat hij het toch maar zou doen. Hij zou oversteken of het nu orders waren of niet. En toen schoten ze zelfs een paar onschuldige mannen, schoten op hem. Ik denk dat ze er een paar raakten. Het waren verkenners die voedsel aan het jagen waren, om hun volk te voeden terwijl ze aan het bidden waren. En Custer, die overstak, zag ze en dacht dat ze achter hun kant aan zaten en ze schoten ze op deze verkenners. En deze verkenners ontsnapten, kwamen terug. Wat deden ze? Ze bewapenden zich en hier kwamen ze. En dat was het einde van generaal Custer, omdat hij niet eerst neer ging zitten om na te denken. Hij had daar niets te zoeken. Hij had geen recht om daar te zijn. Hij had de Indianen toch van de oostkust helemaal naar het westen verdreven. En ze hadden een verdrag, maar hij brak het verdrag. En toen hij het verdrag brak, toen verloor hij de strijd. En dus, een leger moet eerst, om zich voor een strijd klaar te maken, eerst moeten er wat soldaten worden uitgekozen. Ze moeten worden aangekleed om te vechten. Ze moeten worden geoefend om te vechten.
En ik geloof dat de grootste battle die was ever fought.
En ik geloof dat de grootste slag die ooit werd gestreden, nu klaar is om in actie te komen. Ik geloof dat God bezig is geweest zijn soldaten uit te kiezen. Ik geloof dat hij ze aan het kleden is geweest, hen aan het trainen is geweest. En het gevechtsfront staat nu gereed, klaar om te beginnen. Deze grote eerste strijd die ooit werd gestreden, begon in de hemel, toen Michael en zijn engelen tegen Lucifer en zijn engelen vochten. Het begon eerst, de eerste strijd vond in de hemel plaats. Dus zonde is niet op aarde ontstaan, maar de oorsprong lag in de hemel. En toen werd het uit de hemel neergeworpen, uit de hemel geworpen op de aarde, en het viel op menselijke wezens. Toen werd de strijd van engelen werd tot menselijke strijden. En Satan kwam om Gods schepping te vernietigen, wat God voor zichzelf had geschapen, dat was hij Satan voorgekomen om dit te vernietigen. Dat was zijn doel, was om het te vernietigen. Toen begon de strijd hier op aarde en begon het in ons en is sindsdien blijven woeden. Nu, voordat een strijd gevoerd kan worden, moeten ze eerst een ontmoetingsplaats kiezen. Of een plaats waar de strijd zal worden uitgevochten, een uitgekozen plek. In de Eerste Wereldoorlog werd het dus geplaatst, een niemandsland, en plaatsen waar ze vochten, en er moet een plaats uitgekozen worden. Zoals toen Israël ten strijde trok tegen de Filistijnen, was er een heuvel aan weerskanten waar ze zich verzamelden. En dat is waar Goliath verscheen en naar de legers van Israël riep. Dat is waar David hem ontmoette, in het dal, toen hij over het beekje ging dat tussen de twee heuvels liep, hij de stenen oppakte. Er moet een plaats uitgekozen worden. En in dit, er is een wederzijds grondgebied, niemandsland. En ze vechten hier, op deze plaats. Het is niet de een vecht hier en één hier helemaal en de een rent hierheen. Het is een strijdfront waar ze elkaar ontmoeten en hun krachten meten. Waar elk leger zijn kracht beproeft tegen het andere leger. Een wederzijdse ontmoetingsplaats. Nu, pak, mis dit niet. Toen deze grote strijd op aarde begon, moest er een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats zijn. Er moest een plaats worden uitgekozen waar de strijd kon beginnen en waar de strijd kon woeden. En dat slagveld begint in het menselijk verstand. Daar begint de strijd. Het menselijk verstand werd gekozen als slagveld waar het zou beginnen. En dat is omdat beslissingen vanuit het verstand het hoofd worden genomen. Nu, ze zijn het nooit begonnen vanuit een of andere organisatie. Ze zijn het nooit begonnen vanuit een of andere mechanische kwestie. Op dat terrein is het niet begonnen. Daarom kan organisatie nooit en nimmer het werk van God doen. Omdat het slagveld, waar je je vijand moet ontmoeten, in het verstand ligt. U moet uw keuze maken. Het komt op u af. Ik wil dat dit kleine meisje hier, dat erg ziek is, hier heel aandachtig naar luistert. Beslissingen worden in het verstand genomen, in het hoofd. Daar is waar Satan u ontmoet. En de beslissingen zijn omdat God een mens zo maakte. Nu heb ik, als u op mijn briefje hier zou kijken, een kleine schets gemaakt. Ik had het hier niet zo lang geleden op het bord gebruikt. De mens is net als een tarwekorrel opgemaakt. Het is een zaad. En de mens is een zaad. Qua lichaamsopbouw bent u het zaad van uw vader en moeder. En het leven komt van de vader. Het vruchtvlees komt van de moeder. Dus de twee samen, het ei en het bloed, komen samen en de bloedcel is leven. En daarin begint het zich te ontwikkelen en ontstaat het kind. Nu, elk zaad heeft een schil aan de buitenkant. De binnenkant is het vruchtvlees en binnenin het vruchtvlees zit de levenskiem. Nou, zo zijn wij gemaakt. Wij zijn lichaam, ziel en geest. De buitenkant, het lichaam, het omhulsel. De binnenkant daarvan, het bewustzijn enzovoort, is de ziel. En binnen in de ziel is een geest. En de geest beheerst al het andere. Nu, als u gaat zitten als u thuis komt en drie kleine ringen tekent, dan zult u ontdekken dat het buitenste lichaam 5 zintuigen heeft, waarmee hij contact kan opnemen. En dat is zien, proeven, voelen, ruiken, horen. Dat zijn de 5 zintuigen die het menselijk lichaam beheersen. Binnen in het lichaam is een ziel. En die ziel wordt beheerst door verbeeldingskracht, geweten, geheugen, redenering, en genegenheid, dat is wat de ziel beheerst. Maar de geest heeft maar één zintuig. De geest. Ho, laten we het pakken. De geest heeft één zintuig. En dat zintuig wordt beheerst door of geloof of twijfel. Precies. En er is slechts één weg er naartoe, dat is de vrije morele wil om te handelen. U kunt of twijfel aannemen, of u kunt geloof aannemen, welke u maar wilt laten werken.
Satan began at the principal.
Daarom begint Satan bij het voornaamste deel om de geest van de mens te laten twijfelen aan Gods woord. God begint bij het voornaamste deel om zijn woord in die geest te leggen. Daar hebt u het, dat is wat het doet. Als deze gemeente op dit moment bijeen kon worden gebracht en zo verweven zodat iedereen eenstemmig zou zijn, zonder ook maar ergens één schaduw van twijfel, zou er binnen 5 minuten geen zwakke meer in ons midden zijn. Er zou hier niemand zijn die naar de Heilige Geest verlangde of hij zou het ontvangen. Als u slechts dat bepaalde ding voor elkaar kon krijgen. Nu, daar begint de strijd, daar in uw verstand, of u zult... Nu bedenk, het is geen Christian science nu, wilskracht op de materie, dat heeft er niets... Het verstand aanvaardt het leven, wat het woord van God is, en brengt daar het leven. Gewoon uw gedachten doen het niet, maar het woord van God, dat in het kanaal van uw gedachten wordt gebracht, zie. Het is niet de gedachte, zoals Christian Science het zegt, de geest die de materie beheerst. Nee, dat is het niet. Maar uw verstand aanvaardt het, het pakt het. Waar wordt uw verstand door beheerd? Uw geest. En uw geest vangt het woord van God op, en dat is waar leven in zit. Het brengt leven in u. O broeder, wanneer dat plaatsvindt, wanneer leven door dat kanaal komt in u, het woord van God in u wordt geopenbaard. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat u wilt en het zal u geworden. Wat brengt dat dan teweeg? Uit het midden van het hart, wat de ziel is, van daaruit wordt elk kanaal gevoed. Het probleem is dat we hier staan met een heleboel twijfel en proberen te aanvaarden wat zich daar buiten bevindt. U moet daarmee ophouden en langs dat kanaal komen met het ware woord van God en dan gaat het automatisch vanzelf. Het gaat erom wat er aan de binnenkant is. Dat is wat telt, de binnenkant. Satans benadering is van binnenuit. Nu, u zegt, ik steel niet, ik drink niet, ik doe deze dingen niet. Dat heeft er niets mee te maken. Zie, het is de binnenkant. Het maakt niet uit hoe goed u bent, hoe moreel u zich gedraagt, hoe u de waarheid ook spreekt. Die dingen worden gerespecteerd. Maar Jezus zei, tenzij een mens wedergeboren wordt, zie, er moet iets van binnen gebeuren. Zo niet is dat kunstmatige huichelarij, want diep in uw hart verlangt u het toch te doen. Het kan niet kunstmatig zijn, het moet echt zijn. En er is maar één weg waarlangs dat kan komen, en dat is door de weg van vrije morele wil, dat in de ziel komt door uw gedachten. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Als u tegen deze berg zegt, wordt opgeheven en niet twijfelt in uw hart. Maar gelooft dat wat u hebt gezegd zal geschieden, kunt u hebben wat u zei. Begrijpt u het? Daar hebt u het, zie. Daar is het slagveld. Als u daar nou eerst mee zou beginnen. We willen zo graag dingen gedaan zien. We willen zo graag iets voor God doen. Deze kleine dame verlangt zonder ongetwijfeld ernaar om te leven. Ze wil gezond worden. Er zijn hier anderen die gezond willen worden. En wanneer we over dat geval horen, zoals de dokter, de opwekking uit de dood, de grote machtige dingen die onze God heeft gedaan, dan verlangen we ernaar. En de zaak is, we proberen door deze zintuigen te tasten, om ergens vat op te krijgen, zoals bewustzijn. Zoveel mensen hebben vaak het woord verkeerd geïnterpreteerd. En ik ben hiermee verkeerd begrepen, door altaaroproepen te doen. Ik zei dat ik niet zo voor altaaroproepen was. Niet bedoelend dat u geen altaaroproep zou moeten doen. Maar iemand die iemand bij de arm pakt en zegt, broeder Jan, weet je wat? Jij en ik zijn altijd buren geweest. Kom hier naar het altaar, kniel neer. Wat doet hij? Wat had ik hier een schoolbord had. Dan kon ik u laten zien wat hij doet. Hij probeert op zijn ziel te werken via genegenheid. Dat werkt niet. Dat is niet de weg. Zeker niet. Misschien werkt hij door wat een herinnering. Via het zintuig van zijn ziel. Broeder Jan, je had een geweldige moeder. Ze is lang geleden gestorven. Een herinnering, zie. Dat kunt u niet doen. Het moet komen via de lijn van de vrije morele wil. U uzelf laat het woord van de God. U komt niet omdat uw moeder een goede vrouw was. U komt niet omdat u een goede buurman bent. U komt omdat God u roept om te komen en u aanvaardt hem op basis van zijn woord. Dat woord betekent alles. Dat woord. Als u alles uit de weg kunt ruimen, al het bewustzijn, alle zintuigen en alleen maar het woord binnen laat komen, dat woord zal het precies zo produceren. Hier, ziet u waarmee het bedekt wordt? U zegt wel, dit bewustzijn en zintuigen enzovoort hebben er niets mee te maken, broeder Branham. Zeker wel. Maar als u het woord laat binnenkomen en het met bewustzijn bedekt, dan kan het niet groeien. Het zal een misvormd woord zijn. Hebt u ooit een goede graankorrel gezien die in de grond werd geplant en later een stok overheen vallen? Het zal krom groeien. Elke slingerplant, alles wat omhoog groeit, zal dat, omdat iets het heeft gehinderd. Wel, dat is wat er vandaag aan de hand is met ons Pinkstergeloof. We hebben te veel dingen het laten belemmeren. Het geloof dat ons geleerd werd. De Heilige Geest die in ons heeft geleefd. We hebben dat met te veel dingen laten gebeuren en kijken naar iemand anders. En de duivel probeert u altijd te wijzen op iemands falen. Maar hij probeert u weg te houden van het echte getuigenis dat waarachtig is. Hij zal u soms op een huichelaar wijzen die iets nabootste. Hij deed het niet omdat hij alsof deed. Maar als het van de ware bron van het woord van God komt, hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord kan niet voorbij gaan. Het moet er blijven. Ziet u het, zuster? Het moet aangenomen worden in het verstand. Dan wordt het geloofd met het hart. Dan wordt het woord van God een werkelijkheid. Dan wordt elk zintuig van ziel en lichaam gewoon schoongeschuurd met de Heilige Geest. Dan merkt u God. Bent u zich bewust van God. Alles wat goddelijk is, vloeit door u heen. Er is nergens enige twijfel. Er is niets dat kan opkomen. Er is niets dat in uw gedachten kan opkomen en zeggen, wel, ik herinner me dat mevrouw Jansen God probeerde te vertrouwen en mevrouw zus en zo, mevrouw Huppeldertup probeerde eens God te vertrouwen voor genezing. En zij faalde, zie. Maar als dat kanaal opgeruimd is, en gezuiverd is en van binnen gevuld is met de Heilige Geest, dan komt dat niet eens meer in de gedachten op. Maakt niet uit wat mevrouw Jansen en wat ze ook deed. Het is u en God samen en niemand anders dan u twee. Daar hebt u het. Daar ligt uw strijd. Dood hem bij het begin. Dood hem meteen. Het gaat er niet om hoe lang u de strijd kunt rekken. Het is om het meteen te stoppen. Als u komt en u die herinneringen en geweten en alles vasthoudt en denkt, wel, misschien faal ik, misschien klopt het niet, doe dat in geen geval. Gooi alles opzij en open het kanaal en zeg, God, uw woord is eeuwig waar en het is voor mij. Al faalt de hele kerk, al faalt de hele wereld, toch kan ik niet falen omdat ik uw woord neem. Daar is de strijd. Dat is het punt. Waarom zou de Almachtige God een kankergezwel uit de borst van een vrouw verwijderen zonder een litteken? En een kind laten liggen en sterven? Nee, meneer. Een klein meisje kwam hier niet lang geleden van de middelbare school. Haar moeder belde hem op, zei broeder Branham. Mijn meisje heeft de ziekte van Hodgkin. Dat is kanker die zich in knobbeltjes vormt. En de dokters namen er een uitgebroken stukje van op haar hals, stuurden het op en het was ook daadwerkelijk de ziekte van Hodgkin. Dus, zei hij, de volgende die doorbreekt, breekt misschien door over haar hart. Als dat gebeurt, is ze er geweest. Zij, ze heeft geen, de manier waarop ze doorbreken, heeft ze ergens ongeveer 3 maanden te leven. De moeder zei, wat zal ik doen? Moet ik haar terug naar school sturen? Zij laat haar gaan, want ze zal waarschijnlijk plotseling heen gaan. En zij laat haar maar gaan en een normaal leven leiden, zoveel ze kan. Vertel haar er niets over. Dus de dame zei tegen mij, wat moet ik doen? Ik zei, breng haar hier en zet haar in de gebedsrij. En ik zei, kom met haar mee. Ik voelde een wat eigenaardig gevoel. En toen het kleine meisje die ochtend langskwam met blauw uitziende lippen van de make-up en zoals ze het op school hebben, en het meisje kwam langs. Ik wist niet wie ze zou zijn. Ze zou me opbellen. Ik nam haar hand. Ik zei, goedemorgen, zuster. Daar was ze. Dat was ze. In een paar ogenblikken keek naar haar moeder en zag ze beiden zonder God, zonder Christus. Ik zei, hoe kunt u onder deze voorwaarden genezing verwachten? Zou u Jezus Christus aannemen als uw persoonlijke redder? Ik zei, zou u naar dit bad hier komen en u laten dopen in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden? Ze zeiden, we zullen dat doen. Oh, u weet wat er gebeurd is. Misschien zit de vrouw hier vanmorgen. Velen van u kennen het geval. Broeder Mike Egan, een van de beheerders hier, heeft het geval gevolgd. Dat is zo'n 4 of 5 jaar geleden. Het kleine meisje werd naar de dokter teruggebracht. Er werd zelfs geen spoor van de ziekte van Hodgkin in haar gevonden. Wat was er aan de hand? Je moest eerst het kanaal openen. Je moest de strijder, de Heilige Geest, aan het front van de strijd geplaatst hebben staan, die Gods woord neemt. Hij is het woord. En hij staat daar, er is niets wat het dan zal tegenhouden. Er is niets dat elk van de andere kanalen is opgeruimd, net als een oude ketel waarvan de schoorsteen verstopt is. Als je hem aansteekt, zal het hem laten ontploffen. Dat is wat er met zoveel ontplofte christenen aan de hand is. Het is omdat ze de kanalen niet schoonmaken. Ze komen niet tot binnenin. U moet het schoonmaken, geweten, geheugen, gedachten, alles opzij leggen. En van binnenuit komen met dat onvervalste woord van God dat het de waarheid is. Het maakt niet uit of er vandaag aan deze zijde 10.000 gestorven waren die vertrouwden, of er morgen aan die zijde 10.000 gestorven waren die vertrouwden. Dat heeft niets met mij te maken. Ik ben het individu. Ik ben degene die vertrouwt. Ik ben degene die het gelooft. En zien we ginds, als we dan onze kanalen wilden openen, als we dat kunnen en zien, vinden we deze en die en deze en die en duizenden die er getuigen. Maar de duivel zal proberen om er onmiddellijk terug te komen. Zie, als hij daar alleen maar binnen kan komen, dan heeft hij uw leger meteen weggejaagd. Als u uw zintuigen hebt, zien, proeven, voelen, ruiken en horen, ze zijn allemaal prima, maar vertrouw ze niet, tenzij ze overeenkomen met het woord. Ze zijn allemaal prima, maar als ze in tegenspraak zijn met het woord, luister er dan niet naar. Nu, verbeeldingen, geweten, geheugen, redeneringen en genegenheden, ze zijn allemaal wel goed als ze overeenstemmen met het woord. Maar als uw genegenheid niet overeenstemt met het woord, maak u er dan van los. U zou meteen een vlampijp laten ontploffen, zie. Als uw redenering niet overeenstemt met het woord, ga er dan van weg. Jawel, de motor. Als uw geheugen, als uw verbeeldingen, als uw geweten, iets ook maar niet overeenstemt met dat wat er binnen is, doe het weg. Wat hebt u dan? U hebt een zonnestelsel. Halleluja. Het is God die de sterren op hun plaats stelde en zij blijft daar hangen tot ik je roep. Ze blijven daar. Niets zal ze bewegen. Wanneer God een mens in zijn handen kan krijgen, tot hij zintuigelijk vermogen, geweten, alles gezuiverd kan krijgen, totdat het er staat met God erachter in de geest, dan is er geen duivel in de wereld die daar een twijfel in kan prikken. Juist ja. Komt hij eraan en zegt, je voelt je niks beter. Uw bewustzijn is daar zelfs niet meer vatbaar voor. De buis is zo helder dat het halleluja eruit roept. De uitlaatklep sluit, glorie voor God. Het straalt het uit, zeker, net zo schoon en helder voor het woord van God om er door te werken. De kracht van God, ziet u, dat is de hoofdzaak. Daar is uw slagveld. Uw slagveld is hier bij het begin. Hier in de ziel. Hier in uw verstand dat zich openstelt. Het verstand is de poort naar de ziel. De poort naar de geest, liever gezegd. Uw verstand opent zich en aanvaardt de geest, of het verwerpt de geest. U kunt kleine bewustheden hebben en kleine gevoelens en kleine sensaties, al deze dingen. Dat heeft er niets mee te maken. Dat zijn gewoon kleine sensaties en zo. Maar als het werkelijkheid wordt, opent uw verstand zich ervoor. Uw verstand aanvaardt het of verwerpt het. Dat is het, vrienden. God, laat niemand van hen het missen. Zie, het is uw verstand dat de deur opent. Of de deur sluit en naar uw geweten luistert. Naar uw geheugen luistert. Naar uw genegenheden luistert. Maar wanneer uw verstand zich voor deze dingen afsluit en God, de geest van zijn woord, binnen laat komen, dan blaast het overige eruit. Elke twijfel is weg. Elke angst is weg. Elke waarneming van twijfel is weg. Elk gevoel is weg. Er staat niets anders dan het woord van God. En daar kan Satan niets tegen vechten. Nee, meneer. Hij kan er niets tegen strijden. Nu, we weten dat dat waar is. Deze gevechten hebben al sinds de dag van de Hof van Eden gewoed. De strijd in het menselijk verstand. Satan begon ermee. Wat deed hij toen hij Eva ontmoette? Hij ontkende Gods woord niet, maar hij vergoelijkte het. Hij stopte hier ergens een paar kleine kanalen dicht. Hij zei, God heeft zeker wel, Genesis 3:1, zie, zeker heeft God al deze dingen die hij beloofd heeft. Hij wist dat het woord juist was. Maar hij wist dat hij er niet zomaar mee uit kon komen en het er zo uitflappen, zo kon uitbezuinen. Maar hij verbloemde het. Zoals mama ons vroeger medicijnen liet nemen en ze probeerde sinaasappelsap in wonderolie te doen. Oh, ik neem gewoon liever de castorolie zonder de sinaasappelsap. Alles wat huichelarij is, zie. We moesten 's nachts opstaan en ze zou ons kolenolie geven tegen kroep. En ze nam kolenolie en deed er suiker op, zie je, een beetje huichelachtig. Maar het brandde gewoon bijna je amandelenhuid als je het doorslikte, nadat de suiker weg was. Wel, zo is het nu eenmaal, vriend. Satan probeert er huichelachtig over te doen. Hij probeert u iets beters te laten zien, een gemakkelijkere manier, een zinniger plan. Maar er bestaat geen zinniger plan dan wat God in het begin heeft gemaakt, zijn woord. Houd het woord vast, krijg er vat op, laat het vat op u krijgen. Blijf erbij. Daar gaat het om. De strijd woedde toen Eva haar verstand openstelde om naar haar redenering te luisteren. Dat is de schoorsteenpijp waar het binnenkwam. Dat is het kanaal waar het doorliep. Haar redenering. Zij in haar ziel redeneerde ze. Haar ogen was gezichtsvermogen. Ze zag de slang. Hij was mooi, knap, veel beter dan haar eigen man. Hij was de listigste van al de dieren van het veld. En hij was waarschijnlijk een knappere man dan haar man. Hij zag eruit als een groot gespierd beest toen hij daar stond. Hoe geweldig dat hij was. En hij probeerde haar te vertellen hoe geweldig dat het was. En het eerste wat ze deed, was dat ze haar verstand openstelde. En toen ze dat deed, kregen menselijke redeneringen er vat op. Nou, zou dat niet spannend zijn? Dat is wat hij vandaag de dag met een vrouw doet. Een vrouw met een lieve man vindt een grote gespierde man. Deze man zal proberen om het redeneren te openen. Onthoud dat dat Satan is. Dat is de duivel. Of andersom. Man ten opzichte van vrouw, vrouw ten opzichte van man, allebei. Wat doet hij? Werkt in dat redeneringsvermogen, dat bewustzijn, of iets begint er doorheen te werken. Maar geef Gods woord de eerste plaats. Een mens kan niet eens komen, hij kan niet zondigen. Halleluja, hier is het, dit komt vers. Een mens kan niet zondigen totdat hij eerst Gods woord terzijde werpt. Hij kan zelfs niet zondigen, dat is om niet te geloven. Totdat hij eerst het woord van God terzijde legt, de tegenwoordigheid van God, kan hij niet zondigen. Eva kon niet zondigen totdat zij Gods woord terzijde had gelegd, haar kanaal van redenering naar haar ziel had opengesteld en was begonnen te redeneren. Wel zeker, mijn man heeft me deze dingen nooit verteld, maar ik geloof dat u... Hij zei me dat ik dit niet behoor te doen, maar, weet u maakt het zo echt en zo duidelijk. Ik geloof dat het geweldig zou zijn, omdat u het zo duidelijk voor me maakt. Zie, daar was de eerste strijd, en door die strijd heeft elke andere oorlog veroorzaakt, en elk bloedvergieten dat ooit is gekomen, werd daar in Eden ontstaan. Zij geloofde Gods woord niet. En als één kleine jota van Gods woord niet geloofd werd en al deze problemen veroorzaakte, hoe kunnen we dan terugkomen door het woord niet te geloven? U kunt het niet. U moet al deze andere dingen afsluiten. Bewustzijn, herinneringen en zeggen, redeneringen en al deze andere dingen, redeneringen eruit werpen. We beredeneren het niet eens, helemaal niet. We aanvaarden gewoon het woord op de grond, want God heeft het gezegd. En het laat een stroom tussen u en God ontstaan. Elk kanaal tussen u en God komt dan open. Daar ligt de strijd, de allervoorste frontlinie. Laten we geen 22-geweer gebruiken. Laten we een atoombom nemen. Laten we het werk goed doen. Laten we Gods atoombom nemen. Wat is het, broeder Branham? G-E-L-O-O-F in zijn woord. Dat is Gods atoombom. Het laat ziekte en duivelen links en rechts wegvliegen. Het verdelgt ze. Desintegreert Oh, het vernietigt gewoon weg. Het doet alles wat goddeloos is uiteengaan. Wanneer die bom van geloof daarin valt met het woord van God erachter, blaast het elke duivel, elke ziekte, elke kwaal op. U zegt, is dat juist, broeder Brennan? Waarom doet het er dan bij sommigen wel en bij anderen niet? Het is vanwege het kanaal. U kunt er naar kijken en het zien, maar u moet het hier binnen hebben, deze kant uit kijken. Niet van daarbuiten naar binnen kijken. U moet binnen zijn en naar buiten kijken, zie? U kunt niet via redenering komen. U kunt niet door deze andere dingen komen. U moet regelrecht door Gods kanaal komen, regelrecht de ziel binnen. En hoe doet u het? Wat is het laatste kanaal? Het zal regelrecht verder reden, zegt de zintuigen. Oh, ik kan het voelen. Ja, daar is het. Oh, misschien ruik ik het wel of zo. Deze dingen zijn er, ja. Vervolgens redeneert u wel. Het lijkt erop of hij zou moeten weten waar hij het over heeft. De dokter zegt dat ik niet beter kan worden. Dat zal wel... Ziet u, daar bent u fout. Dat is de duivel die daar staat. Dat is de duivel die deze dingen nu naar binnen werkt. Geloof het niet. Halleluja. Gods woord zei dat ik voor alle dingen wens ik dat het u in alles wel gaat en dat gij gezond zijt. Jazeker. Hoe kunt u daar een echte soldaat wezen? Zie, ik wil dat gij gezond zijt. Daar is het, die kanalen daar. Als u ze alleen maar open kunt krijgen, ga nou niet gewoon omheen. Als Satan dan daar doorheen kan komen, langs het geweten en al deze andere dingen kan komen, dan komt hij hier helemaal aan het eind van de ziel, in het verstand. Nu, als hij u er maar toe kan krijgen, u zult er nooit een van zien, tenzij u hem eerst hier hebt binnengelaten. U moet hem binnenlaten. Wanneer hij dan binnen is gekomen, heeft hij het voor het zeggen. Wat doet hij dan? Hij begint het bewustzijn te gebruiken. Hij begint dit te gebruiken, begint deze uitgang te gebruiken. Welke? Zien, proeven, voelen, ruiken, horen. Voorstellingsvermogen, bewustzijn, geheugen, redenering, genegenheid. Hij begint al die verschillende kleine kanalen te gebruiken, zolang hij maar binnen kon komen, boven deze hier. Hij moet eerst in uw gedachten komen en u moet het aanvaarden. Het kan, luister, het kan tegen u opbeuken, maar het kan niet bij u komen totdat u het aanvaardt. Toen Satan naar Eva toeliep en zei, weet je, de vrucht is begeerlijk, stopte ze een ogenblik. Oh, toen maakte ze een fout, toen ze een ogenblik stopte. Stop nergens voor. U hebt de boodschap. Jezus leeft. God is een genezer. Dat is de boodschap. Stop nergens voor. Voor geen redeneringen, nergens voor. Maar ze stopte een ogenblik. Toen was het dat Satan regelrecht die gedachten binnenstapte. Zei, wel, het klinkt logisch. Oh, doe dat niet. Neem gewoon wat God zei. Abraham, wat als hij zou zijn gestopt voor redenering? Toen hij hem vertelde dat hij een baby zou krijgen bij Sarah. En zij was 65 en hij 75. En toen hij 100 was en zij 90 was, hij beleed alsnog dat Gods woord waar was. En hij noemde die dingen die het niet waren, als waren ze er. Zie, hij, zelfs hoop, was er enige hoop. Hij gebruikte niet eens hoop. Wel, zegt u, ik hoop dat het goed met me kan komen. Ik hoop dat ik gezond word. Ik hoop dat ik de Heilige Geest krijg. Ik hoop dat ik een christen ben. Ik hoop dat ik dit doe. Dat wilt u niet. Abraham beschouwde dat niet eens. Amen. Tegen hoop geloofde hij nog steeds Gods woord. Geloof gaat verder dan hoop. Geloof komt van hier binnenin. Geloof komt van hier. Hoe komt hij binnen? Door dit verstand. Deze deur. Het strijdfront dat er staat. Nu, wanneer u de strijd in stelling brengt. Nu, de duivel zit vanmorgen vlak bij elk hart. Hij zit bij het hart van dit kleine meisje. Hij zit bij uw hart. Hij zit daar overal om toe. Hij zegt, oh, ik heb je het al eerder zien proberen. Ik heb dat al eerder gehoord. Gooi hem eruit. Dat is alles. Gooi hem eruit. Wat zei de Bijbel hier, onze tekst, om hem eruit te werpen? Juist, werp hem eruit. We zijn getraind. Ik denk wel, wat is er aan de hand met ons predikers? Ik vraag me af welk soort training wij hebben gehad. God is aan het trainen voor deze grote strijd. Matteüs 24 zei daar, en ook Daniel 12, zei dat er een tijd van benauwdheid zou zijn zoals er nooit tevoren op aarde is geweest. En we leven in die tijd waarin cultuur en opleiding en zo het woord van God hebben verdrongen en zijn tot redeneringen gekomen enzovoort. De strijd is nu aan de gang. Wie zal er stand houden? Halleluja, de strijd staat klaar om van start te gaan. Ze staat nu in slagorde. Kijk naar hoe zo'n oppositie we er hebben. Wie zal als David zijn die zei, laat u die onbesneden Filistijn de legers van de levende God uitdagen? Ik zal hem bevechten. Amen. God wil vanmorgen mannen en vrouwen die kunnen opstaan en zeggen, ik zal de Heer op zijn woord nemen. Amen. Ongeacht wat faalt, waar deze en die en wat diegene deed, dat heeft er niets mee te maken. Jullie Sauls enzovoort, als u bang voor hem bent, ga dan terug naar waar u hoort. Maar Gods leger rukt op, amen. Dappere mannen. Mannen van geloof. Mannen van kracht. Mannen van begrip. Ze hoeven niet slim te zijn. Ze hoeven niet opgeleid te zijn. Ze moeten kanalen zijn. God neemt die kleine kanalen. Ze stopte een ogenblik om te redeneren en zei, wel nu, laten we eens zien. Wel, net als, wat als? Deze kleine dame vanmorgen. Ongetwijfeld heeft de dokter haar verteld dat ze zo ongeveer aan het eind van de weg is. Dat er niets meer gedaan kan worden. Wel nu, dat is die dokter. Ik veroordeel hem niet. Die man is een wetenschapsman. Hij ziet dat de ziekte het lichaam van het kind heeft overwonnen. Het valt niet meer tegen te houden. Hij heeft geen medicijn om het tegen te houden. Zo zou die kanker die vrouw overwonnen hebben. Zeker, de dood had die baby overwonnen. Maar onze opperbevelhebber, halleluja, van dit grote leger... Hij is de opstanding en het leven. Niets kan hem overwinnen. Halleluja. Het brein van het leger ligt in zijn bevelhebbers. De intelligentie. Rommel. In Duitsland was het brein van Duitsland. Niet Hitler. Rommel. Jawel. Eisenhower. Legermensen. Patton. Die mannen die aan het front waren. Het hing ervan af hoe zij het bevel gaven. U volgt uw aanvoerder. Als hij de juiste soort generaal is, als hij van de juiste soort is, als hij een 4-sterren generaal is, als hij zich bewezen heeft, als het bewezen is dat hij goed is, volg hem dan. Ook al lijkt het voor u fout, ga door naar het front. Doe wat hij u gezegd heeft. Halleluja. Wij hebben een 5-sterren generaal dat J-E-Z-U-S wordt gespeld. Die 5 sterren op ons plaatst. G-E-L-O-O-F. Hij heeft nog nooit een strijd verloren, halleluja. Hij overwon de dood, hel en het graf. Ruim de duivels uit de weg. Hij is de grote opperbevelhebber. Dus de duivel komt gewoon niet aan bod. De grootste strijd die er ooit woedde, staat er nu voor klaar. Jazeker. Oh, halleluja. Wanneer ik eraan denk, toen ik er stond en hem dingen zag doen, hem dingen zag openbaren, dingen onthullen en zeggen, het zal op deze wijze zijn en die wijze, en daar gebeurt het. Oh, hier achterom kijken en zeggen, wie is deze grote leidsman? Oh, ik kijk niet achterom om te zien of het dokter zus en zo is. Ik zie wat de leidsman zei. Hij is de leidsman van onze verlossing. Halleluja. Wat is verlossing? Bevrijding. Glorie. Hij is de leidsman van onze verlossing. Het grote uur van aanvallen is erbij. Halleluja. Soldaat met fonkelende wapens en vliegende vaandels. Geloof en twijfel stellen zich vanmorgen in slagorde in deze tabernakel op. Twijfel aan de ene kant, geloof aan de andere. Soldaten, sta op uw post van plicht. Halleluja. Onze leidsman, de morgenster, voert ons aan. Hij trekt nooit terug. Hij kent niet eens het woord terugtrekken. Hij hoeft niet terug te trekken. Amen. Zeker. De grootste strijd die ooit werd gestreden, ze is nu hier binnen bezig. Ja, meneer, tussen leven en dood. Tussen ziekte en gezondheid. Tussen geloof en twijfel, jongen. Tussen vrijheid en slavernij. De strijd woedt. Poets je speren, soldaten. Poets de wapenrusting op. God maakt zijn soldaten klaar. Amen. God zalf zijn leger. Amerika kleedt hun soldaten met het beste wat ze maar aan kleding kunnen vinden. Stalen helmen en wapenrustingen en wat ze ook maar hebben. Gepanzerde tanks, waar ze maar in zitten. God kleedt zijn leger, halleluja. Wat voor uitrusting gebruiken we? De geest van het zwaard, het woord van God, amen. Het woord van God is scherper dan een tweesnijdig zwaard, Hebreeën 4. En scheidt zelfs gewrichten en zelfs het merg en been. Zelfs een oordeler van de gedachten van het verstand. Het woord van God, om zijn woord te geloven. En dat is de manier waarop God bewapent. Dat is wat hij Eva gaf om haar mee te bewapenen. En zij brak haar wapenrusting af. Hoe deed ze dat? Door haar verstand open te stellen voor redenering. U redeneert niet over Gods woord. Het heeft geen beredenering. Het is gewoon Gods woord. Er bestaat geen twijfel over. Er is geen redenering bij. Het is Gods woord. Punt uit. Klaar ermee. Dat maakt het voor altijd vast. Zie je wat ik bedoel, lieverd? Het is Gods woord. God heeft het beloofd. God heeft het gezegd. Ze zeiden tot Abraham, hoe weet u dat u die baby zult krijgen? God zei het. Daarmee stond het vast. Wel, waarom heb je hem nog niet? Ik weet niet wanneer ik hem zal krijgen, maar ik zal hem krijgen. God heeft het gezegd. Dat zal me geen zins tegenhouden. Hij riep, waarom ga je niet terug naar je huis waar je vandaan komt? Ik zal een pelgrim en een vreemdeling zijn in dit land. Amen. God gaf de belofte. God zal de baby hier geven in dit land waar hij me heen stuurde. Halleluja. God zal u genezen hier in deze atmosfeer van de Heilige Geest waar hij u heen zond. God zal het u geven. Geloof het slechts. Amen. Maak die kanalen open van de ziel en het lichaam, zintuigen en bewustzijn. En laat Gods woorden gewoon eerst doordringen. Neem dat verstand. Daar bevindt zich het slagveld. Niet zeggen wel, als ik het kon voelen, als ik de heerlijkheid van God zou voelen vallen. Oh, dat heeft er niets mee te maken. Helemaal niets. Open dat verstand, dat is het slagveld. Daar is waar de strijd plaatsvindt, hier in de frontlinie. Uw verstand. Open het en zeg, ik betwijfel mijn twijfels. Amen. Ik betwijfel nu mijn twijfels. Ik geloof Gods woord. Hier kom ik, Satan. Er zal iets gebeuren. Het zal het ook. Ja, meneer. Hij zalft zijn dienstknechten met zijn geest. Hij zendt hen engelen. Mensen maken er soms gekheid over. Engelen, laat me hier even met u ergens wat opzoeken. Even een ogenblikje. Laten we een ogenblik naar Hebreeën gaan. Hebreeën, het vierde hoofdstuk. Vierde hoofdstuk. En laten we, ik bedoel het eerste hoofdstuk van Hebreeën. En laten we naar het 14e vers gaan. Zijn niet allen dienende geesten uitgezonden, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Wie van de engelen heeft hij gezegd, zet u aan mijn rechterhand, alle engelen van God? Nu, hier komt de Bijbel er weer en vertelt ons hier dat God engelen zendt. Glorie, wat zijn ze? Dienende geesten, glorie. Dienende geesten, gezonden van waarheid, vanuit de tegenwoordigheid van God. Om wat te doen? Zijn woord te bedienen. Amen. Ze zijn er niet om een of andere theologie van een of andere denominationele groep te prediken, maar om zijn woord te bedienen. Dat is het. Dienende geesten, die worden uitgezonden. Hoe weten we dat ze dat zijn? De Bijbel zei dat het woord van de Heere tot de profeten kwam. Is dat juist? Deze engelen bedienen zijn woord door zijn geest. Bedienen het woord door de Heilige Geest. En de Geest en het woord kwamen tot de profeten. En de profeten hadden het woord van God. Dat is de reden dat ze de wonderen konden doen die ze deden. Het was niet de mens, het was de Geest van God in de mens. De Geest van Christus in de man. Want het woord van God, wat had hij gedaan, had elk kanaal gereinigd. God had hem gekozen en hij was gezalfd met de Heilige Geest. En hij was het zelf niet. Hij deed niets totdat hij het in een visioen zag. Elia zei op de berg Karmel, dit alles heb ik gedaan op uw bevel. Nu, Heere, mogen het bekend worden dat gij God zijt. O God, zij geprezen. Ik heb het zo vaak gezien, wanneer u de geest van God in plaats ziet treffen en die plaats onder de zalving komt. Als deze kleine groep hier vanochtend alleen maar deze gezindheid hier aan kon nemen, elke twijfel uit de weg kon ruimen. Hoe kunt u nog langer twijfelen, wanneer u de doden ziet, de doden die worden opgewekt, de lammen die lopen, de blinden die zien, de doven die horen. De engel des Heren, zelfs zijn foto die hier aan de muur hangt. Het heeft overal de wetenschap versteld doen staan. Wat doet hij? Blijf bij het woord. Amen. Het velt elke duivel, jazeker. Wat is het? De dienende geesten, gezonden vanuit de tegenwoordigheid van God, om de sprekers van het woord, die bij het woord blijven, te zalven. En hij bevestigt het woord met tekenen die volgen. Brengt Jezus als dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Daar is hij. Hoe zouden we kunnen twijfelen terwijl hij zowel wetenschappelijk, qua materie, geestelijk, op elke mogelijke wijze is bewezen dat hij hier is? Wat is er aan de hand? Het is in onze gedachten. We stellen ons verstand open voor de zaak, zeggen wel, ik weet nog niet of het zo zou kunnen zijn. Misschien als ik me morgen beter voel. Oh, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Zoals ik vaak heb gezegd, had Abraham tegen Sarah kunnen zeggen, ze was al voorbij de leeftijd van dat ze een vrouw was. U weet wat ik bedoel. Het is de tijd van leven, haar 28 dagen. Zie, ze was 65 jaar oud. Ze was er waarschijnlijk al 15, 20 jaar overheen. En hij zei tegen haar dat misschien na een paar dagen, zei, voel je je al anders, lieverd? Geen enkel verschil. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. We gaan hoe dan ook gewoon verder. Wel nu, als je weer als een jonge vrouw begint, dan weten we het door het bloed van het leven. Wel, dan komen we erachter dat het de baby zal opvangen en alles zal dan in orde zijn. Voel je je vandaag nu anders? Het is al een maand geleden dat hij met me beloofde. Voel je je anders, lieverd? Nee hoor, Abraham, er is geen enkel teken, niet. Ik ben nog precies zoals ik nu de laatste paar jaar ben geweest. Er is geen enkel verschil. God zij geprezen, we zullen hem hoe dan ook krijgen. Bedoel je Abraham op? Kijk, als hij het je beloofde, zou hij ons zeker zo een teken hebben gegeven. Zeker zou hij ons een teken hebben gegeven. Halleluja. Een zwak en overspelig geslacht zoekt naar tekenen. Dat klopt. Hij had een teken. Wat was het? Gods woord. Dat was het teken. Hoe zou God het kind kunnen genezen? Gods woord zei het. Als ik een gevoel ervaar of niets waarneem. Als ik, maakt niet uit wat er gebeurt. God zei het. Daarmee is het definitief. Abraham zei, haal je hoeden en alles bij elkaar. We vertrekken naar het land. Waar ga je heen? Ik weet het niet. Amen. Maar we gaan hoe dan ook. Hier gaan we. Ze pakten in en gingen. Halleluja. Dat is het werkelijke woord van God. Wat was het dat hem hield? De belofte van God. Het woord van God. We zullen hem krijgen. Kom uit van onder uw volk, Abraham. Ze zijn twijfelaars en ongelovigen. Ze zullen u in dezelfde situatie brengen. Kom eruit, scheid u af en leef voor mij. Wat is het? Laat alles waarvan u zich bewust bent en uw zintuigen en zo achter u. Open uw verstand en bedenk dat ik het ben. Kom, leef met mij. Amen. God roept ieder zaad van Abraham deze morgen tot datzelfde soort leven. De grote strijd is nu gaande, wereldwijd. God wil dat zijn kinderen zich afscheiden. Van wat? Zien, proeven, voelen, ruiken, horen, verbeeldingen, bewustwording, herinneringen, redeneren, genegenheden. Alles om een verstand te openen en het woord binnen te laten komen en met het woord te marcheren. Dat is een echte soldaat. Dat is de manier waarop de sterren staan. Het zonnestelsel is niet veranderd. De dierenriem, de morgenster, komt elke morgen op haar post precies zoals ze het deed toen de aarde werd geschapen. De avondster neemt haar plaats in elke ster, de kleine beer, en precies op de juiste, gepaste tijd staat precies waar ze hoort te zijn. De poolster staat onbewegelijk en verandert nooit van plaats. Halleluja. Alles draait om de poolster, alle anderen, omdat ze precies in het midden van de aarde staat. Dat is Christus. Amen. Hij staat daar, beveelt zijn leger als een groot kapitein. Zoals Mozes op de berg met zijn handen opgeheven. En Israël vocht en hakte hun weg erdoorheen. En hij stond er met zijn handen omhoog geheven. Hij stond met zijn handen omhoog totdat de zon onderging. Ze moesten zijn handen omhoog houden. Dat was Mozes. Hij was een type van Christus. Om er zeker van te zijn dat zijn handen omhoog bleven, werden zijn handen aan het kruis genageld. Halleluja. En hij beklom de wallen der heerlijkheid vandaag met zijn bebloede klederen voor God. En de rechterhand van zijn majesteit daar. En de strijd tot iedere soldaat zijn weg erdoorheen zal hakken. Het maakt mij niet uit wat er plaatsvindt. Met het woord van God zal hij zich naar vrijheid toe weghakken. Amen. Als een kuiken in een ei. Wat als hij bang is om te piepen? Wat als hij bang is om het ei te pikken? Wat als het kuikentje in het ei, een vogel, bang was om op de eierschaal te slaan? Wat als hij aan de buitenkant een geluid zou hebben gehoord dat zei, sla niet op die dop, je zou jezelf zeer kunnen doen. Maar de natuur zelf, in de vogel, zegt hem, pik er tegen, sla er een gat in. Laat al de oude organisaties zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij, je zult jezelf zeer doen, je gaat af in fanatisme. Pik gewoon tegen de schaal zo hard als u maar kunt. Halleluja, Satan, ga weg. Ik kom hieruit vandaan. Dat is hem. Ik blijf hier niet langer liggen. Ik blijf hier niet langer zitten. Ik ben niet langer op het grondgebied van deze oude duivel. Ik pik mij vanmorgen een weg naar buiten. Amen. Ik ben een adelaar. Amen. Halleluja. Maar die kleine adelaar, die net als van een mechanische hamer, die daar tegen die dop pikt, ongeacht hoe hard de schaal was, hij pikte er dwars doorheen. Voor hij het wist, kon hij zijn vleugels een beetje uitslaan. Het was in orde met hem. Pik uw weg naar buiten, juist ja. Hoe doet u dat? Door het te laten dreunen met zo spreekt de Heer. Zo spreekt de Heer. Zo spreekt de Heer. Eindelijk begint u wat frisse lucht te ruiken. Zo spreekt de Heer. U hebt uw hoofd al buiten. Zo spreekt de Heer. Druk uw hart door, u komt eruit. Hij gaat nooit meer terug in de dop. Amen. Hij is vrij. O, tjonge. Vestigt dat woord zich eenmaal door al die zintuigen en bewustheden en dergelijke? om zich hier te vestigen en als het verstand zich opent en het toelaat. O God, heb genade. Er is niets meer om het ooit weer in slavernij te brengen. U bent vrij. Hij die de Zoon heeft vrijgemaakt is uit de dop. Uw denominatie kan u nooit meer terugroepen. De duivel zou u nooit meer iets aan kunnen doen. Hij kan dan sissen en gieren. Maar u bent op de hoofdweg en gaat met hoge snelheid, o jongen, en gaat op de koninklijke hoofdweg, de gezalfde strijder van het kruis. En al uw arenden, met geloof, verkondig Jezus het licht van de wereld. Ga op de koninklijke hoofdweg. Zeker. Ja, meneer. Dit zijn dienende geesten, gezonden vanuit de tegenwoordigheid van God om dienaren te zijn. Om wat te bedienen? Zijn woord. Niet een of andere theologie, maar Gods woord. Ze zijn dienende geesten, van God uitgezonden om te dienen. Dienende geesten. Oh, en vergeet niet dat als het iets buiten het woord dient, dan kwam het niet van God. Want uw woord is altijd in de hemel betuigd. Altijd in de hemel waakt het woord, waakt God erover. En hij zal nooit een geest zenden om iets anders dan het woord te dienen. Hij zal nooit een geest zenden met een geweldig groot DDD-PhD-dokterstitel en zijn boordachters tevoren, allemaal zo, die zegt, wel, natuurlijk, de dagen van wonderen zijn voorbij, dat weten we allemaal. Nee, nee, dat kwam niet van God. Het is een tegenspraak met het woord. Amen. Hij zendt degenen die de geest van het woord bedienen. Amen. Oh, ik had nog zo'n 4 of 5 dingen, maar ik zal het nu laten liggen en het volgende zondag opnemen. Goed. Satan en zijn demonen zijn gezalfd. Als deze engelengeesten gezalfd zijn om u het woord te brengen, om te maken dat u het woord gelooft, zou u in kunnen zien dat u ooit een profeet, een echte profeet van God, Gods woord hoort ontkennen? Nee, meneer. Wat gebeurde er toen de organisaties van hun dagen opstonden en zeiden, nu hij is fout? Hij stond in zijn eentje en stond alleen. Hij zei, het is juist. Kijk eens naar Micha daar die dag, de kleine heilige roller, zie. Zoon van Jimla. Er waren 400 gezalfde, werden ze verondersteld te zijn, gezalfde profeten die daar stonden. Allemaal goed doorvoed en verzorgd. En geweldige academische graden en heel bestudeerd en verfijnde geleerden zeiden, trek op onze trouwe koning. De Heer zij met u, dat behoort ons toe. Jozua gaf het aan ons. Dus trek op en neem het. Dat is helemaal juist. Trek op en neem het in. Wat, hij zei, wel, Jozefat zei, is er ergens niet nog één? Wel, ze hadden er 400. Waarom de 400 niet geloven? Hij zei, maar zeker hebt u er ergens nog één? Zei ik wel, we hebben er nog één, er is nog één, maar oh, ik haat hem, zie. Daar, dat is de man waar ik graag naar zou willen luisteren, zie. Zij, breng hem hier. Laten we eens zien wat hij zal zeggen. En zo gingen ze heen en vertelden het hem. Zeiden, luister nu, bereid je prediking voor morgen goed voor, want je gaat voor de koning prediken. De predik voor de hele predikersraad van zus en zo, ziet u, van Palestina. De hele raad van predikanten. Die denken eraan, dit is wat ze zeiden. Ga hetzelfde zeggen, geloof hetzelfde. Die kleine, hij had daar de verkeerde man te pakken. Die man was van dat oude redeneren weggegaan. Hij had de knalen schoongemaakt, zie, zijn bewustzijn. En wel, nou, weet u wat ze zullen doen? Als u hetzelfde zegt, denk ik dat ze u districtsoudste maken. Waarschijnlijk doen ze dat. Ze zullen u algemene opziener maken van het plaatselijke district hier. Als u het gewoon met hem instemt, dat was geen echte man van God. Wel, zijn kanalen waren schoongemaakt, heel zijn geweten en alles helder. Zijn verstand was open voor het woord van God. En het woord van God alleen zou hij geloven. Dat zijn dienende geesten. Dat is een dienende geest. Hij zei, ik weet nu niet wat te zeggen, maar ik zal u dit vertellen. Ik zal alleen zeggen wat God me vertelt te zeggen. Dus wachten ze die nacht. Hij kreeg een visioen. De volgende ochtend kan ik me voorstellen dat Micha door de schriften kijkt en zegt, nu laten we nu eens kijken. Is dat visioen? Nu, al die mannen, er is hier ergens iets mis, omdat het in strijd is met wat zij hebben gezegd. Nou, wat stond er? Laten we eens zien wat Elia hier heeft gezegd, de profeet. Want we weten dat hij een profeet was. Eens zien wat het woord van de Heere kwam tot Elia. Ja, en wat stond er? En de honden zullen uw bloed likken. Izebel, de honden zullen haar verslinden. En vanwege de rechtvaardige Ahab, de rechtvaardige Naboth. Toen zei hij, toen hij dat zag, zag hij dat zijn visioen dan helemaal met het woord van God klopte. Dat oude Ahab wat stond te wachten. Hij liep er recht heen, zei, trek maar op. Maar ik zag Israël, zie, toen schaamde hij zich niet om zijn visioen te vertellen, omdat het woord van de Heere was. Hij wist dat hij die zaak helemaal aan kon nemen. Wat? Hij had zijn hart, zijn verstand geopend voor het woord van God, en het woord van God was wederom geopenbaard, dus wist hij dat dat volmaakt het woord van God was. Nu zegt u, oh, kon ik maar een Micha zijn? Dat kunt u ook. Dat bent u. Jij ook, lieve. U bent een Micha, de profeet. Wat kunt u doen? Uw verstand openen. Wat probeer ik u vanmorgen te vertellen? Het woord van de Heere, zie. Open uw verstand. Zeg nu, weet u, ik geloof dat ik genezen kan worden. Wel, wat is het dan? Is het woord van de Heere? Zeker is het het woord van de Heere. En deze vent hier zegt, de dagen van wonderen zijn voorbij. U kunt dit niet. En u, vergeet het maar. Stel God op de eerste plaats. Hier komt het woord van de Heere. En hij sprak het. En zo was het. Nu, wat deed Satan? Satan had de anderen gezalfd. Nu, Satan zal zijn dienstknechten. Oh, zeker, zeker. Hij zal zijn dienstknechten. Waarmee zal hij ze? Met ongeloof. Satan en zijn demonen zalven de mensheid om Gods woord niet te geloven. Nu, als u daar een bevestiging van wil, ga dan naar Genesis 3:4. Laten we daar even naar teruggaan en er even een ogenblik naar luisteren om te zien of dat niet zijn eerste tactiek is. Dat was het eerste wat hij deed. Hij verlaat nooit zijn tactiek. Hij gebruikt het altijd. Nu, kijk eens of dat het is. Nu, hij was het niet oneens over het woord. Hij zorgde er alleen voor dat ze het een beetje verkeerd begreep, weet je, om het gewoon te laten klinken zoals hij wilde dat het klonk. Niet het hele woord nemen. Nu, Genesis. Ik heb hier Genesis 3 en 4. Laten we eens kijken of dat er nu stond. Goed dan. En de slang zei tegen de vrouw, gij zult zeker niet sterven. Zeker niet sterven. Ziet u hoe hij het omgekeerd citeerde? Oh, wij geloven dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Wij geloven niet dat er zoiets bestaat dat mensen de Heilige Geest ontvangen zoals ze het met de Pinksteren ontvingen. Oh, hoe u ook wordt gedoopt, het maakt geen verschil. Ziet u de duivel? Ziet u zijn tactiek? Wel, als de dokter u zei dat u niet beter kunt worden, dan zit er niks anders op. Nu, niet om de dokter in discrediet, hem niet te geloven. De dokter werkt op het vlak van de wetenschap. En de dokter heeft er alles wat hij kon aan gedaan om het leven van die persoon te redden. En het kan niet gered worden omdat er niets anders meer is wat hij weet te doen. Hij is aan het einde van zijn kunnen. De man is eerlijk. Maar nu, de boom van kennis is in orde. Maar als u zo ver bent gegaan als hij gaat, stap dan over op de boom des levens en blijf gewoon doorgaan. Amen. Dat is het. Het werkt maar tot zover. Ja. Nu, wat is nu de tactiek van Satan? Wat heeft hij hier gezegd? Let nu op de 1 en het tweede vers. Nu, laten we het eerste vers hier lezen tot de nummer 3. De slang nu was het listigste van al het gedierte des velds dat de Heere God gemaakt had. En hij zei tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten alle bomen in de hof. Luister nu naar hem, hoe gemeen hij ook wordt. En hoe hij dat woord verbloemt, zie. Wat probeert hij te doen? Om in haar verstand binnen te dringen, zie. Hij spreekt tot haar nadat het woord daar al gesterkt was. Nu, laat Satan niet geen versterking bouwen, zie. Hou Gods woord versterkt in uw hart, zie. Doet u hetzelfde, nu kijk, u Micha's. De vrouw zei tot de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden, zie, van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven. Zie, nu, dat is het woord. Ze citeert het weer terug aan hem. Nu kijk. En de slang zei tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Ziet u zijn tactiek? Zie, wat probeert hij? Dat eerste menselijke wezen. Hij probeert die dierbare vrouw daar, Gods dochter, te zalven met een ongeloof in Gods woord. Dat is het nou wat hij haar probeert te laten doen. Dat is wat hij jou probeert te laten doen, lieverd. Dat is wat hij ieder van u daar probeert te laten doen, u te zalven. En het enige wat u nu moet doen, u hebt een vrije keuze, u kunt het nu aannemen als u dat wilt. Maar schop het eruit. Als Eva dat moment niet was gestopt om te luisteren. Stop voor niets, sta niet stil. Toen Elia Gehazi vertelde, zei, neem mijn staf, ga heen en leg hem op de dode baby. En als iemand ook maar tot u spreekt, spreek niet terug. Als iemand u probeert tegen te houden, blijf gewoon doorgaan. Kijk naar de vrouw toen ze haar knecht riep. Ze zei, zadel een muilezel en ga voor. En stop zelfs niet tot ik het u zeg. Dat is het. Wanneer u de boodschap hebt, ga door. Amen. Zegt, ik kan niet lopen. Jawel. Nou, ik word zwak. Ga gewoon door. Stop niet. Leg alles opzij. Blijf gewoon doorhakken, broeder. U hebt het zwaard in uw hand. Blijf gewoon doorhakken. Ik ging eens een voetbalstadion binnen en zou gaan prediken en ik stopte bij de deur en keek daar omhoog. Er stond, het is niet de grootte van de hond in het gevecht. Het is de grootte van de vechtlust in de hond. dus. Dat is wat de strijd wint, ziet u. U zegt wel, kijk naar al de grote kerken die hier tegen zijn. Het maakt me niet uit hoe groot ze zijn. Het is de strijdlust die in de hond zit. Dat is wat telt. Het is het geloof dat in het individu zit. Als u een lafaard bent, ga dan terug naar uw knusse plekje. Maar broeder, als u een soldaat bent, ga daar dan staan. Er is een strijd aan de gang. Goed en kwaad staan in gevecht. Laten we vechten. Zoals Peter Cartwright, die naar de stad ging en zei, de heren zei me om hier te komen en een opwekking te houden. Hij huurde een oud pakhuis, ging er binnen en begon het schoon te maken. En de grote bullebak van de stad, met pistool op zijn heup, liep er naartoe, kwam door de deur. Sommigen van hen zeiden, wat doet die kerel daar? Zeiden, hij is een prediker. Hij gaat het samenkomst houden, zei hij. Wel, zei hij, ik denk dat ik er gewoon heen moet om hem op straat te smijten en hem hier weg te jagen. Er zit nu eenmaal niets anders op. We willen geen samenkomsten hier bij ons hebben. Dus hij gaat erheen, stampt door de deur en Peter Cartwright had zijn jas aan, weet u. En hij was net bezig de ramen en muren te wassen, een klein ventje, weet u. De oude prediker lachte hem uit, weet u, omdat hij kip met zijn handen at. Wat tegenwoordig etiket is, weet u. Dus hij was net bezig de ramen te wassen en alles in orde te maken. De grote bullebak liep naar hem toe, trok aan zijn jas, pistool op zijn heup, zei, wat ben je aan het doen? Oh, hij zei, ik ben ramen aan het wassen en bleef gewoon doorgaan met ramen wassen, weet u. Hij had één doel. God had hem gezegd een opwekking te houden. Bleef doorgaan met de ramen te wassen. Hij zei, wij staan hier geen opwekkingen toe. Hij zei, oh, maar de Heer heeft het me gezegd om deze opwekking te houden. Zie, hij ging gewoon door met zijn werk, zie. Wel, hij zei, er is één ding wat je moet begrijpen. Hij zei, ik ben hier in deze stad de baas. Hij zei, oh ja, en bleef gewoon doorgaan met de ramen te wassen, weet u. Hij zei, voor je een opwekkingsdienst houdt, moet je mij eerst eruit slaan. Hij zei, oh, moet ik dat? Nou, dan zal ik dat maar als volgende doen. Hij trok gewoon zijn jas uit, liep naar hem toe en greep hem bij de kraag en sloeg hem tegen de grond en sprong bovenop hem. Zei, ik moet vechten, wil ik regeren. Vergroot mijn moed, heer. Sloeg hem bont en blauw. Zei, heb je er genoeg gehad? Hij zei, ja. Hij stond op en schudde zijn hand. Hij werd die nacht gered in de kerk. Daar hebt u het, zie. Het is, neem het woord van God en sla u een weg door elke twijfel. Ziet u het? Zeker, dat is het. Dat is het volgende karwei. Laten we het gedaan krijgen. Juist, het volgende wat me te doen staat is mijn twijfels kwijt te raken. Hak het neer. Dat is mijn volgende karwei, is al mijn frustraties uit de weg te ruimen. Als mijn gevoel me vertelt, wel, je voelt je slecht. Het volgende wat gedaan moet worden is die zaak af te kappen. Juist, u zegt wel, ze zeggen me dat, weet u, mijn geweten zegt me, broeder Brennan, dat ik, wel, u kunt net zo goed die zaak weghakken. U zult niet verder dan dat komen. Maar gewoon uw volgende klus. Trek uw jas uit en ga er direct tegenaan. Ga gewoon door. Eén doel. Ik ga winnen. Amen. Ik kan niet verliezen. Ik ga winnen. Amen. Satan zalft. Zie, wat is zijn eerste tactiek? Wat was de eerste plaat die hij moest krijgen? Het hoofd. Ze stopte een ogenblik om te luisteren naar wat hij zei. Oh, wat zegt u nou? Daar heeft menige vrouw haar fout gemaakt. En menige man zijn fout heeft gemaakt. Juist. Een ogenblik gestopt, even een ogenblik gestopt. Hoe vaak heb ik er echt scheidingen en zo van zien komen? Wel, ik zeg u, broeder Brennan, hij floot net als de fut, weet u, en ik stopte. En eerlijk, dat was niet mijn bedoeling. Ja hoor, daar hebt u het. Oh, zei, ik zat tegenover haar aan tafel. Ze had de mooiste ogen, ziet u? Ziet u het, dat is het. De duivel doet hetzelfde. Oh, de dokter zei me dat ik niet beter kon worden, dus ik... Daar hebt u het, precies hetzelfde, zie. De grootste strijd die ooit werd gestreden. Nou, ze zeggen me, ik zag die en die de Heilige Geest beweert te hebben. Ja, u keek naar een of andere huigelaar. En die dan, die het ook echt hadden? Jawel. Ja, de duivel zal u wijzen op de een of andere oude kraaienaas. Maar hij zal u de echte duif niet laten zien. Dat klopt. Hij zal u dat niet laten zien. En hij zal dat voor u verblind houden. Oh, hij is ook een strijder. Vergeet het niet. Maar groot is onze, groter is hij die in u is, dan hij die in de wereld is. Maar hou u vast aan Gods woord. Geloof het, u aanvoerders van het leger hier. Hou het fort, broeder. Juist, wees op de post van uw plicht. Dus, ik had eens een klein meisje hier. Misschien zit de dame hier nu. Haar naam was Nellie Sanders. Een van de eerste keren dat ik ooit zag dat een duivel uitgedreven werd. We woonden nu, als ik me de plaats maar kon herinneren. En het was ongeveer 3 blokken hier verderop, voorbij de begraafplaats. En ik was net prediker geworden en ik predikte hier op deze hoek in een tentsamenkomst. En dat kleine meisje was een van de beste danseressen. Ze ging hier naar de middelbare school. En zij en Lee Horn, en velen van u hier in de stad kennen Lee Horn hier, uit de biljartzaal. En dus zij en Lee Horn waren de beste dansers die er in de streek waren. Hij is zelf katholiek. Natuurlijk betekende religie niets voor hen, dus Nelly en hun. Dus ze kon heel goed dansen, en hij ook. En ze hadden deze dans hier die ze Black Bottom noemden, en Jitterbugs en al die dingen. En zij was die twee waren de beste in de streek. Op een dag wankelde ze hier een avond de samenkomst binnen. Daar viel ze bij het altaar neer. Kleine Nelly, haar hart zij gezegend. Ze lag daar bij het altaar. Ze hief haar hoofd op en ze huilde en de tranen liepen over haar wangen. Ze zei, Billy, ze kende me. Ze zei, ik wil zo graag gered worden. En ik zei, Nelly, je kunt gered worden. Jezus heeft je al gered, meisje. Je moet het nu aannemen op grond van zijn woord. En ze bleef daar en ze huilde en ze bad en ze vertelde God dat ze nooit meer zou luisteren naar de dingen van de wereld. Ineens kwam er een lieflijke, zoete vrede over haar ziel. Ze stond daarop, juichte en prees God, God verheerlijkend. En ongeveer 6 of 8 maanden daarna kwam ze op een avond door Spring Street. Nu nog maar een jong meisje, ze was nog maar in haar 10er jaren, ongeveer 18 jaar oud. En ze kwam naar me toe en ze zei, Hope, dat was mijn vrouw die heen gegaan is. Ze zei, ik wou dat ik eruit zag als Hope en Irene. Ze zei, weet je, ze zijn nooit in de wereld geweest. Ze zei, de wereld zet een stempel op je. Ze zei, ik heb een ruwe uitstraling. Ze zei, nu, ik ben ermee opgehouden met make-up en zo te dragen, maar ik zie er zo ruw uit. Zelfs mijn gezichtsuitdrukking, zei ze, ik zie er ruw uit. Ze zei, zij zien er zo onschuldig en teder uit. Zei, ik wou dat ik dat nooit had gedaan. Ik zei, Nelly, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Lieverd, ga door, geloof het. Wayne Bledsoe, velen van u kennen hem hier, een boezemvriend van mij, en al jaren en jaren, hij dronk. En hij kwam hierheen met mijn broer Edward, en hij werd hier op straat dronken. En ik pikte hem op, omdat de politie hem anders zou pakken. En ik bracht hem hierheen, en ik was een prediker en woonde hier bij mijn mama en papa, lang voordat ik getrouwd was. En ik nam hem mee, legde hem daar op het bed. Ik sliep op een slaapbank. Het waren een heleboel Brennans, weet u, 10 van ons. En we hadden dus ongeveer 4 kamers, en dus moesten we de ruimte met meerdere delen. Dus ik had een oude slaapbank waar ik op sliep. Ik klapte het zo uit en legde Wayne bij mij in bed. Dronken, moest hem het huis indragen en hem neerleggen. En ik lag daar. Ik zei, Wayne, schaam je je niet zo? En hij zei, Billy, praat niet zo tegen me. En toen legde ik mijn hand op hem. Ik zei, ik ga voor je bidden, Wayne. God zegene je. En ik was ongeveer, ik geloof, misschien ongeveer 1 jaar gered. En dus toen, ineens sloeg er een deur buiten van een taxi. En er klopte iemand heel hard aan. Broeder Bill. Dacht, mijn goedheid, er moet iemand op sterven liggen. Ik sprong naar de deur, greep mijn oude ding daar, gooide mijn pyjama zo om en dekte Wayne over, rende naar de deur. Het klonk alsof het een vrouw was. Ik opende de deur en dit jonge meisje stond voor de deur. Ze zei, mag ik binnenkomen? Ik zei, kom binnen. En ik deed het licht aan. En ze was nu gewoon aan het huilen zo. En ze zei, Billy, het is afgelopen met me. Het is afgelopen met me. Ik zei, wat is er aan de hand, Nelly? Heb je een hartaanval gehad? Ze zei, nee, ze zei, broeder Bill, ik kwam door Springstraat. Ze zei, eerlijk, broeder Bill, ik bedoelde er niks slechts mee. Ik zei, wat is er aan de hand? Ik dacht, wat moet ik nu met haar? Ik wist niet wat ik moest doen. Ik was nog maar een jonge man en ik... Ze zei, broeder Bill, zei, ik val gewoon helemaal uit elkaar. Ik zei, nou, rustig aan, zus, vertel me er alles van. En ze zei, ik kwam door de straat in de Redmond's Hall. En ze hadden daar altijd op zaterdagavond dansen. En ze zei, ik had wat spulletjes en zou naar huis gaan om een jurk te maken. En ze zei, ik hoorde die muziek. En ze zei, weet je, zei, ik stopte even een ogenblik. En zei, het werd steeds beter. Dus ik dacht, weet je, het zal geen kwaad doen als ik hier sta. Dat is waar ze haar fout maakte. Ze stopte een ogenblik. Ze luisterde alleen maar. Zei, wat ik zal gaan denken. Zei, heren, u weet dat ik van u hou. Zei, u weet dat ik van u hou, heren. Maar ik kan me nog zo goed de tijd herinneren toen Lee en ik al de bekers en zo vonden. Zei, maar ik herinner me dat die oude muziek me vroeger aantrok. Nu niet meer. U denkt gewoon van niet. Het heeft u daar al te pakken. Dat is voor hem al goed genoeg zo, zie. Hoeveel hebben Nelly Sanders ooit gekend? Wel, ik denk heel wat van u wel. Ja, zeker. Dus ze waren... weet je wat, zei, misschien als ik daar de stoep op loop, zei, misschien zal ik nog tot een paar van hen kunnen getuigen. Zie, u bevindt zich precies op het grondgebied van de duivel. Blijf er vandaan, schuw elke schijn van kwaad. Maar ze liep tot boven aan de stoep en stond daar een paar ogenblikken en voor ze het wist lag ze in de armen van de een of andere jongen daar op de vloer. Toen kwam ze tot zichzelf en ze stond daar te huilen en te doen, zei, nu ben ik voorgoed verloren, ik... Ik dacht wel, ik weet niet al te veel over de Bijbel, maar ik geloof dat Jezus dit zei. In mijn naam zullen ze duivels uitdrijven. En Wayne was een beetje nuchter geworden en zat daar te kijken, zie. Dus ik zei, nu duivel, ik weet niet wie je bent, maar dat zeg je nu. Dit is mijn zus. En je hebt geen recht om haar vast te houden. Ze bedoelde dat niet. Ze stopte alleen maar een ogenblik. Dat is echter waar ze haar fout maakte. Ik zei, maar je zult uit haar moeten komen, hoor je me? En zo helpen mij God bij de rechterstoel, weet het. Die hordeur begon uit zichzelf open en dicht te gaan. Kaploem, kaploem, daar bij de deur. Ploem, kaploem, kaploem. Ik dacht. En ze zei, Bill, kijk daar eens. En ik zei, ja, wat is dat? Ze zei, ik weet het niet. Ik zei, ik ook niet. En de deur ging kaploem, kaploem, kaploem. Sloeg zo dicht. Ik dacht, wat is er hier aan de hand? Wat is er aan de hand? Ik keek weer zo en ik zei, verlaat haar, Satan. In Jezus' naam, kom uit haar. Toen ik dat zei, leek het alsof er een grote vleermuis, ongeveer zo lang, van achter haar omhoog kwam, met lang haar dat vanuit zijn vleugels en van zijn poten naar beneden hing, zo. En het ging van, kwam recht op me af, net zo hard als hij kon komen. Ik zei, o Heere God, het bloed van Jezus Christus bescherme mij daarvoor. En Wayne sprong op in het bed, keek, en daar was het als een grote schaduw, cirkelde rond en kwam voorbij en dook neer achter het bed. Uit het bed ging Wayne in de kamer ernaast, zo hard als hij kon. Dus wij, ik nam Nelly en nam haar mee naar huis en kwam terug en ik kon niet. Moeder ging daar naar binnen en schudde de lakens uit en alles. Er was niets in dat bed. Wat was het? Er ging een duivel uit haar. Wat gebeurde er? Ze stopte een ogenblik. Dat was alles. Ga niet eens stilstaan. Wanneer God zijn woord in uw hart laat zinken, neem gewoon het zwaard en begin te hakken en te snijden. Halleluja. Ik heb geen tijd om ergens anders op te wachten. Ik ben net overgestoken. Ik heb geen tijd om zelfs naar het te acclimatiseren. Hij zei, wel, neem mijn staf en leg hem op de baby en als iemand tot u spreekt, spreek zelfs niet tegen hem. Als de duivel zegt, hey, weet je wel wat je voelt? Spreek zelfs niet met hem, blijf gewoon doorgaan. De duivel zegt, maar weet je wat, weet je die en die, toen zij de Heilige Geest kregen, weet je nog dat zij verloren bijna hun verstand. Spreek niet eens met hem, blijf gewoon doorgaan. U weet iets over die en die. Het is u en God, dat klopt. Houdt u aan God. Hij zalft zijn dienstknechten. Ik moet me haasten. God zalft zijn dienstknechten, zie. Nu. Ik moet hier een paar aantekeningen overslaan, maar ik zou dit willen zeggen. Hier, luister nu goed, kleine dame, luister nu goed. Hier zien we de tactiek van de duivel. Hoe dan? Nu, ik heb hier veel schriftgedeelten over profeten en zo, waar hij tot hen kwam en verschillende mensen door de Bijbel heen en hetzelfde deed. Het is altijd zijn tactiek om te proberen de mensen ertoe te krijgen Gods woord niet te geloven. Luister, u soldaten van het kruis, wanneer u één woord van de Gods geschreven Bijbel niet gelooft, ben je ontwapend. Geloof je dat, lieverd? Dan bent u ontwapend. U geeft u over, u zwakkeling. Doe de hele wapenrusting Gods aan. Amen. We bevinden ons in een strijd. Wat God zei is waar. Elk mensenwoord is een leugen, zie. Maar zodra u ertoe krijgt om naar één ding te luisteren, dat is zijn tactiek, dan bent u ontwapend. Naar hoeveel dingen moest Eva luisteren? Eén. Op dat moment was ze ontwapend. Wat deed de duivel? Vloog regelrecht haar gedachten binnen, in haar geest, en daar werd ze bedorven. Is dat waar? Ze werd bedorven op hetzelfde ogenblik dat ze werd ontwapend, toen ze Gods woord niet geloofde. Goed, hier zien we zijn tactiek. Gods soldaten worden opgedragen om de gehele wapenrusting Gods aan te doen. Is dat waar? Nu, als u dat schriftgedeelte wilt opschrijven, staat het in Efeziërs 16 tot en met 13. Zie? We hebben het een tijdje geleden gelezen. Het is onze tekst. Goed. Let op. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Laten we, heeft u een paar minuten de tijd? Laten we hier even teruggaan. Laten we even kijken wat de hele wapenrusting van God is. Goed. Laten we beginnen bij het 10e vers. U luistert nu aandachtig. Laten we de hele wapenrusting van God vinden. Voorts, mijn broeders. Nu, ik weet dat ik ben... Het is nu 20 minuten voor 12, zo ongeveer. Ik wilde u vandaag niet al te lang onderwijzen, maar ik heb misschien nog maar één boodschap voor ik een paar van mijn reizen voor de zomer maak, ziet u. En weet u wat? Weet u waarom ik dit doe? Ik zal het u zeggen. Onlangs had ik een droom. Ik was niet van plan het te vertellen, maar het zit net in mijn hoofd. Ik kan het net zo goed vertellen, nadat de Heere mij de uitleg heeft gegeven. Ik droomde dat ik op het punt stond om een grote rivier over te steken, om zendingswerk te doen. En nu, eerst was ik daar met mijn vrouw. En hoeveel hebben George Smith gekend? 6 seconden Smith, hier uit de stad. George Smith, zijn zoon zit hier bij de politie. Hij, arme George, is nu een alcoholist. Maar hij was een van de beste vechters. Hij was degene die mij trainde, voor ik zelf naar de YMCA ging, of waar dan ook. Hij trainde ons, en hij was snel, heel snel. Hij was maar een weltergewicht voor 66 kilo. En hij trainde me, en hij zou daar staan, en hij kon zo zijn vuist nemen. En me recht in mijn maag raken, me tegen een muur omhoog trekken, zie. Maar, en dat maakte me niets uit. Hij had me gewoon geoefend. Er was niets bij dan alleen maar trainen. En toen, ik droomde 's nachts laatst dat ik 6 seconden Smith zag. Nu, het was geen visioen, het was een droom. En ik zag 6 seconden Smith en jonge kerels die met hem kwamen te worstelen. En hij, die oude man, ongeveer, ik denk zo, ik werd 52, hij is ongeveer 58, 60. Geen van de jonge knapen konden hem ook maar enigszins aan. Hij zette ze gewoon in een kro, zo legde ze gewoon op de grond en hield ze vast met zijn handen. En ik dacht, dat is vreemd. Ik dacht dat mijn vrouw bij me was en ik zei, dat is vreemd. Ik zei, weet je, Mide, hij was vroeger mijn trainer. Ze zei, ik weet dat nog, dat je me erover vertelde. Ik zei, jawel, met zijn goede training heb ik 15 professionele gevechten gewonnen en stopte met de zaak om het evangelie te prediken. Op dat moment veranderde het en ik begon een water over te steken. Maar toen ik dat deed, ik ging met een motorboot. Ik keek om en daar zaten twee van mijn broeders in een kano die zich klaarmaakten om met mij mee te gaan. Ik zei, jullie kunnen dat niet doen, broeders. Nee, ik moet alleen gaan. En de bootsman kwam. En hij zei, hier heeft u een boot. Een heel witte plastic kano. Ik zei, nee hoor, dat niet. Hij zei, wel, u kunt er 50 mijl per uur deze richting mee op. Ik zei, maar ik moet naar die kant oversteken, zie. Nou, zei hij, ga met die jongens mee. Ik zei, zij zijn geen bootslui. Zij weten er niet genoeg van af. Ze zijn enthousiast. Dat halen ze niet. Ze zullen er allebei verdrinken. Ze kunnen het gewoon niet. En hij zei, kunt u vertrouwen? Ik zei, luister, ik weet meer over boten dan zij en ik zou het niet proberen met dat, alleen maar dat soort materiaal. Ik zei, er is een motorboot voor nodig om dat over te steken. Ik zei, er zal iets groters dan dat voor nodig zijn. En ik zag hem omkijken naar een van de broeders en zei, bent u een bootsman? De broeders zeiden, ja. Zie, ik zei, dat klopt niet. En de bootsman kwam terug. Hij zei, ik zal u zeggen wat u doet, zei. Ze houden van u, ze geloven u. Maar, zei, als u probeert over te steken in de motorboot, zullen ze u proberen te volgen in die kano. Ze zullen allebei omkomen, zie. Zei, ze kunnen u niet volgen. En ik zei, wel, wat moet ik doen? En deze bootsman op de kade, hij zei, gaat u daarheen terug? Zei, er is maar één kleine voorraadschuur in dit hele gebied. Eén kleine voorraadschuur. En leg gewoon volop voorraad aan. Zei, en ze zullen hier blijven. Zij zullen hier blijven terwijl u weg bent. Maar zei, u moet voorraden aanleggen. En ik was gewoon allerlei kool en knollen en radijsjes en dergelijke aan het bestellen. Stapelde ze daar binnenop op die manier. Toen werd ik wakker. Ik wist niet wat het was, maar nu wel. Ziet u, we leggen nu de voorraden aan, broeders. Dit is een leven dat u alleen moet wandelen. Leo, herinner je je nog die droom die je had toen je hier voor het eerst kwam, over de piramide, en jij dacht dat je daarin omhoog kwam? Ik zei, Leo, geen mens komt hierboven. God moet een man hierboven zetten. Je beklom elke lichamelijke sfeer die beklommen kon worden. Ik zei, je kunt hier niet komen, Leo, zie. Ga terug naar beneden. Vertel de mensen gewoon dat het van God komt, zie. Zie. Het is iets waar u niet op kunt bouwen. Hoe goed broeders en zusters en mijn gemeente en alles ook, en hoe goed andere gemeenten ook zijn en de broeders overal. Nu, ik kan niet wegblijven van de kerk daar buiten, zegt iemand wel. Waarom gaat u om met die mensen, die drie eenheidsmensen, al deze, die en meer en de oneness en Jesus' naam en al die andere dingen daar? Waarom gaat u toch met hen om? Ze zijn de mijnen. Ongeacht wat ze gedaan hebben, ze zijn de mijnen. Ze zijn mijn preekstoel. Toen Israël zo kwaad had gehandeld, dat God zelfs tot Mozes zei, scheid u af, ik zal een nieuwe stam met u beginnen. Mozes wierp zichzelf in de weg, zei, neem mij voordat u hen neemt. Ongeacht wat ze hadden gedaan, dat is naar wie ik ben gezonden. Hij zendt een licht, niet om daar te schijnen waar er licht is, maar er duisternis is, daar hoort het licht te zijn. En je moet tot de mensen komen, je moet bij ze staan, wat er ook is, je moet wel, in hun fouten. Israël was zo fout als fout kon zijn, ze waren zo fout totdat God hen opgaf. Maar Mozes, ik heb me altijd afgevraagd hoe dat ooit gekomen was, maar het was de geest van Christus in Mozes, zie. Zie, ze waren allen fout, hij stond voor ons allen toen wij verkeerd waren. Ongeacht hoe verkeerd ze zijn, laten we onze gemeenschap met niets, wie dan ook, verbreken of er afstand van nemen. Zolang we een ziel kunnen winnen, laten we er slim als een slang, zo onschuldig als een duif binnen gaan, zie, en proberen elke ziel te winnen die we kunnen. Nu, dit is wat ik deze morgen zeg, is voedsel opslaan. Voedsel opslaan, zodat u iets zult hebben te eten, zodat u iets zult hebben om u aan te goed te doen. Neem het op uw banden. Ga in de koelte van de kamer zitten. Wanneer ik misschien lang weg ben, zult u zich nog steeds herinneren dat deze dingen waar zijn. Ga in uw kamer zitten en luister. Ziet u? En dit is voedsel. Dat wordt opgeslagen in de voorraadschuur. Ik weet niet waar de reis heen is, maar waar het ook heen is, hij weet waar hij heen gaat. Ik niet. Ik volg gewoon. Nu, wat zei hij hier nu? Luister aandachtig. Voorts, mijn broeders, wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wees krachtig in de sterkte van zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed. Kogels schieten en met messen steken, ziet u, dat is het niet. Maar tegen overheden, tegen machten, tegen de beheersers van duisternis van deze wereld. Beheersers van duisternis. Wie heerst er over de wereld? De duivel, jazeker. Wie is al deze dingen die gebeuren, al deze goddeloze dingen die hier overal gebeuren, en deze regeringen enzovoort? Het is allemaal de duivel. De Bijbel zegt dat. De duivel beheerst de Verenigde Staten, de duivel beheerst Duitsland, de duivel beheerst elk land in de wereld. Ik kom er over een paar minuten op terug en we zullen zien of hij dit beheerst of niet. Of elk koninkrijk dat er ooit was en er ooit zal zijn totdat God zijn koninkrijk vestigt, wordt beheerst door de duivel. Ik bedoel niet dat iedereen die zich erin bevindt nu de duivel is, er zitten godvruchtige mannen in overheidsfuncties. Over een paar avonden zal er hier een komen, hier om een film hier te laten zien met broeder Argenbright, hier bij het gebouw. Hij is de diplomaat geweest voor ongeveer 5 verschillende presidenten, broeder Rowe. En hij zal hier, ik denk dat het ongeveer de tweede week van april zal zijn, broeder Neville zal het aankondigen. En hij is een wonderbare man. Hij zei dat hij in 8 verschillende talen kon spreken, geloof ik, maar toen hij de Heilige Geest ontving, had hij geen taal waarmee hij tot de Heer kon spreken. Dus gaf de Heer hem er gewoon een, zei hij. Dus sprak hij tot hem in het die, gaf hem een nieuwe die hij nooit hoefde te oefenen. Goed. Geestelijke boosheden in hoge plaatsen. Neemt daarom. Nu luister, al uw soldaten nu, vlak voor we de gebedstrijd beginnen. Neemt daarom uw, tot u de H-E-L-E, hele, niet slechts een deel ervan, de hele wapenrusting Gods. Opdat u stand kunt houden in de boze dag. Dat is de dag waarin we leven. En alles gedaan te hebben om stand te houden, staat dan. Amen. Hebt u dat begrepen? Zie je, lieverd, wanneer u alles hebt gedaan wat u kunt om stand te houden, sta dan. Wankel niet. Staat dan. Uw lendenen omgord hebbende, luister hier naar. Luister naar wat hier staat. Uw lendenen, dat is uw middelste gedeelte hier, zie. Omgord met de waarheid. Wat is de waarheid? Het woord van God. Dat klopt. Uw woord is de waarheid. Goed. En bekleed met het borstharnas der gerechtigheid, dat is doen wat juist is, hebt het woord van God in u, doen wat juist is, het borstharnas der gerechtigheid, en uw voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes, waar ook, naar welke plaats ook heen te gaan, op welk moment ook, voeten geschoeid met het evangelie, ziet u, en kijk, bovenal, boven alles, neem het schild des geloofs. Dat is wat de pijlen afkept, zie. Het schild des geloofs. Waarmede gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils. Dat is de ziel, het verstand. Het verstand hier, het hoofd, bedekt het hoofd. En het zwaard des geestes, dat is het woord Gods. Wat laat u deze helm, wat doet hij? Het is een bescherming. Waar is een helm van gemaakt? Van de brons. Brons kan niet eens worden gehard. Harder dan ijzer. Een koperen hoofddeksel. Van wat? Des heils. De kennis van dit te weten. En mijn genezing komt van God. Mijn redding komt van God. Mijn ervaring komt overeen met zijn woord. Niet met de opvatting van de kerken. Het woord, amen. Daar hebt u het. Bedekt met een bescherming. De helm des heils. Bevrijding. Neem die. En marcheer dan voorwaarts. Oh, nu. Dat is nu wat we zouden moeten doen. Satans leger. Nu, let op. Ik moet gewoon opschieten. Maar ik moet dit laten doordringen. Satans leger brengt ziekten. Dat is wat Satan is. Hij is een vernietiger. Satan, het hele koninkrijk van Satan, is ziekte, dood en verdriet en teleurstelling en zorgen. Allemaal van Satan. God is leven, geloof, vreugde, vrede. Aan deze kant, zie. Nu, dat zijn de 2 grote krachten die op dit moment bij elkaar komen. Ze zijn in hun strijd gewikkeld. Ze strijden hier op dit moment in het gebouw. Ze strijden dag aan dag met u. Elke kracht. Satan die u volgt, die geweldige, grote, koninklijke, priesterlijke Goliath, die u probeert de stuipen uit het lijf te jagen. Hij heeft gelijk, maar God... U bent versterkt, amen, met het evangelie, met het woord der waarheid om uw lendenen. Glorie, prediker, dat is wat het is. Helm des heils, het schild des geloofs en het zwaard dat u in uw hand zwaait. Satan, ik kom je tegemoet. Je treedt me tegemoet in de naam van de wetenschap. Je treedt me tegemoet in de naam van cultuur. Je treedt me tegemoet in de naam van organisatie. Je treedt me tegemoet in de naam van dit, dat of wat ook maar. Maar ik treed je tegemoet in de naam van de Heere God van Israël. Ik kom je achterna. Ga uit de weg. Zelfs de dood zelf kan daar geen stand houden. Hak er een gat dwars doorheen. Juist, ja. Satans leger brengt ziekten en Gods leger heeft de opdracht om ze uit te drijven. Amen. Daar heb je het. Elke keer dat Satan iets op je werpt, hoort Gods leger hem eruit te werpen. Amen. Eruit werpen. Dat is nu de techniek die God gebruikte. Satan gebruikte het leger van vernietiging om Gods woord niet te geloven en zich een beter koninkrijk te vestigen dan Michael had. En God wierp hem eruit. Gods methode is om het kwade uit te werpen, redenering uit te werpen, bijgeloof eruit te werpen, zorgen eruit te werpen, ziekten eruit te werpen, zonde eruit te werpen. Amen. U staat erboven, opgestaan in Christus Jezus, gezeten in hemelse gewesten, met elke duivel onder uw voet. Als hij zijn kop erin begint te steken, wat? Weet u, je bent dood. Uw leven is verborgen. Wat is dood? U bent dood voor wat u voelt. U bent dood voor uw geweten. Uw eigen menselijke wil zou zeggen, ja, ik geloof dat ik dood voor uw redenering. Dood voor al die dingen. En u bent begraven in de naam van Jezus Christus. En met hem opgestaan. En waar hij is, daar bent u ook. Wat gebeurde er toen een van die twijfelaars in de hemel kwam? God schopte hem eruit. En wat zei hij tegen de soldaten die in Christus opgestaan waren? Als er een duivel binnenkomt, schop hem eruit. Werp hem eruit. Toen Jezus zijn leger trainde en hun opdracht gaf om naar de uitersten van de wereld te gaan, gaat in de gehele wereld predikt het evangelie aan ieder schepsel. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen volgen, mijn soldaten. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen spreken, slangen opnemen of dodelijke dingen drinken, het zou hun geen schade doen. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij genezen worden. Voorwaarts, christenstrijders. Trek ten strijde op met het kruis van Jezus dat voorop gaat. Ik ben met hem gekruisigd. Desondanks leef ik. Niet ik die leef, maar hij die in mij leeft. Het woord dat voorop gaat. God die er een weg snijdt met zijn scherp tweesnijdend zwaard. Geen wonder dan. Toen Grant Richmond innam en die kleine vrouw van het zuiden Grant zag binnentrekken, tot de inspiratie op haar kwam en ze zei, mijn ogen hebben de glorie gezien van het komen van de Heer. Hij vertrapt de wijnoogst waar de druiven met toorn zijn opgeslagen. Hij heeft de noodlottige bliksem losgelaten met zijn vreselijk snelle zwaard. Zijn troepen trekken voort. Amen. Hoe nam Grant Richmond in? Precies toen hij eraan kwam. Amen. Dat is hoe hij Richmond innam. Zo nemen Gods soldaten zonde en ziekte, precies wanneer ze erop afkomen. Amen. Dat is de manier waarop ze hun twijfels en angsten en zo overwinnen. Wanneer er een opstaat, hakken ze hem neer.
Oh my, that's it.
Ga uit de weg. Oh my. Zo ja, God wierp ze eruit, zoals hij het in de hemel deed. Onze grote opperbevelhebber liet ons zien hoe het gedaan werd. Amen. Roy Roberson en broeder Funk, velen van uw oude veteranen hier, u weet wat een echte commandant is. Eens was ik, de kleine brandweer van Jeffersonville hier, bij Pfau brak er brand uit en hier was de Jeffersonville brandweer daar en de commandant liep er rond, zei, spuit hier een beetje water. Net zo'n kleine tuinslang hier, hier komt die van Clarksville, spuit hier een beetje water. Het gebouw van Pfau brandde af. Ze belden Louisville, hier kwamen de getrainde mannen aan. Over het loeiden de sirenes daar. En hier staan de commandanten hier van deze brandweerkorpsen die zeggen, spuit hier een beetje water, spuit hier een beetje water. Ongeoefende lui. Broeder, zodra die wagen stopte, wie stond er aan het einde van de ladder? De commandant. Toen die ladder werd uitgeschoven, ging hij mee naar boven. Toen hij het raam sloeg, hij was nog niet bij het raam, hij greep zijn bijl en sloeg hem door het raam en zei, kom op jongens. En het vuur was in een paar ogenblikken geblust. Een commandant. Het is geen kapitein die zegt, spuit hier een beetje water, probeer hier eens een beetje. Maar kom jongens, en hij ging voorop, hij liet ons zien hoe het moest. Ik dacht, dat goed geoefende brandweerkorps. Zij hadden die brand in een paar ogenblikken geblust. Waarom? Ze hadden daar een commandant die wist wat hij deed. Broeder, spreek over al uw theologie, hoeveel u maar wilt. Uw mensengemaakte denominaties, uw organisaties, speel ermee. Ik heb een opperbevelhebber die me zei hoe ik het moet doen. Zeggen wel, als ik het kan ruiken, het kan voelen. Oh, nonsens. Hier staat hoe de opperbevelhebber zei dat het moest. In Lucas het vierde hoofdstuk. Ik heb geen tijd om het te lezen. Lees het zelf. Goed dan. Lucas het vierde hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Hij heeft nooit gezegd, nu, ik zal het u vertellen. U gaat hierheen en u maakt er een grote organisatie. U neemt oudsten en diakenen en... neemt kardinalen en bisschoppen en u neemt dit... Dat heeft hij nooit gezegd. Toen Satan hem tegemoet trad, zei hij, nu, u bent hongerig. Verander deze stenen in brood. Hij zei, er staat geschreven. Hij zei, hierboven, we nemen u hier naar boven en laten u iets zien. Maar er staat geschreven. Ik zal dit doen als u het doet. Er staat geschreven. Zo zei de opperbevelhebber dat het gedaan moest worden. Hoe wordt het gedaan, zuster? Er staat geschreven. Als zij de handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Er staat geschreven. In mijn naam zullen zij duivels uitdrijven. Amen. Wat is het? Er staat geschreven. Dat zijn de orders van de bevelhebber. Er staat geschreven. Wie mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Dat zijn de orders. Dat is de soldaat. Dat is de manier. Dat is de artillerie die we in stelling brengen. Wat deed hij? Hij liep daar recht naartoe, naar een Goliath. Hoe toonde David een leger hoe het gedaan moest worden? Hoe toonde David Israël hoe het gedaan moest worden? David betekent geliefde redder, zie. Hoe deed David het? Hij zei, hier is de manier waarop het gedaan wordt. Vertrouw op het woord van de Heere. En Goliath kwam daar en zei, weet je wat, ik zal je op het eind van deze speer prikken en zal je aan de vogels voeren. Hij zei, u treedt me tegemoet als een organisatie. U treedt me tegemoet als een moderne wetenschapper. U treedt me tegemoet met uw geweldig groot 4 meter lang zwaard. U treedt me tegemoet met een helm van brons en met een stuk schild dat ik niet eens van de grond kon tillen. U treedt me tegemoet als een getrainde krijger. U treedt me tegemoet met een PhD en LLD en dubbele LD dokterstitel. U treedt me tegemoet in al deze dingen. Maar ik kom in de naam van de Heere God van Israël. En vandaag zal ik uw hoofd van uw schouders afhakken. Amen. Dat kleine ventje die daar kwam om het tegen die reus op te nemen, maar hij wist waar hij stond. Israël stond daar gewoon te beven. O, arme kleine kerel. Goliath zei, ik zal je laten zien wie ik zal doen. En daar kwam hij. Hij had G-E-L-O-O-F, zie. I-N-J-E-Z-U-S. 5 rotsen, 5 stenen. 1 kleine steen erin om ermee te beginnen. Slingerde hem zo rond. De Heilige Geest nam de steen over. En wegging hij. Goliath ging tegen de grond. Dat is de manier waarop het gedaan wordt. Dat is hoe Jezus zei, wat hij zei. Nu, als uw broeders die op het veld uitgaat. Als u wilt weten hoe deze duivels te overwinnen, ik zal u laten zien hoe het moet. Satan zei, ik zal u tegemoet treden. Goliath, ik zal u laten zien wat ik kan. U hebt honger, als u de zoon van God bent. Ik zal u uitdagen. U zegt dat u de zoon van God bent. Ik zal u uitdagen. Als u de zoon van God bent, verander dan deze stenen in brood. Eet, u bent hongerig. En als u de zoon van God bent, hebt u de macht om het te doen. Hij zei, maar er staat geschreven, nu... De mens zal niet leven van brood alleen. Oh, dat is de manier waarop de opperbevelhebber het deed. Nam hem mee naar de rand van het dak van de tempel. Hij zei, als u uzelf naar beneden werpt, zei, u weet dat er ook geschreven staat. Hij zei, ja, zei, het staat ook geschreven. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Ziet u hoe hij zichzelf noemde? De Heere uw God. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Dat staat er ook geschreven. Zie. Oh my. Wat deed hij? Hij versloeg hem met het woord van God. De tactiek van de duivel is om u ertoe te krijgen om Gods woord niet te geloven. En de opperbevelhebber zei, neem Gods woord en doe het. In mijn naam zullen zij duivels uitwerpen. Oh, Satan, hun opperbevelhebber. Oh, ja, weet u, sommige van deze denominaties die u probeert in te laten geloven dat hij een gespeten hoef heeft, weet u, en een gevorkte staart en al dat soort dingen. Geloof het niet. Zo is hij niet. Nee, meneer, broeder, hij is een gladjanus. Geloof niet dat hij dat heeft. Dat doen ze alleen om u af te schrikken. Dat is de duivel niet. Om te beginnen heeft de duivel heeft geen hoef. Ik betwijfel het ten zeerste. Hij is gewoon een geest. De duivel is een geest. Hij heeft geen gespeten hoeven en zo, zoals u hem probeert uit te beelden. Nee, nee. Maar hij is slim. Broeder, hij is een hele slimme man, bestudeerd tot in de puntjes, altijd al geweest, in wereldse wijsheid. Oh ja, hij ziet er prachtig uit. Organiseerde zijn leger met wereldlijke wijsheid. Stop, broeder, probeer niet uw woorden te spreken. U kunt maar beter weten waar u het over hebt wanneer u een van deze jongens ontmoet die zeggen, de dagen van wonderen is voorbij. Nee, hij heeft geen gespleten hoef. Hij is zo. Hij komt regelrecht van het seminarium. Hij is verfijnd, broeder. Ik bedoel dat hij slim is. PhD, LLD, QUST en wat er nog maar meer is. Zie, daarin is hij net zo slim als hij maar kan zijn. Wijs, zeker is hij dat. Een slang, de listigste van allemaal. Haar gladjes gekamd, broeder. En ik bedoel keurig gekleed en geen foutje in de jas. Slim, net zo wijs en listig als hij maar kan zijn. Dat klopt. Speel niet met hem, tenzij u weet waar u over spreekt. Dat klopt. Oh, maar wij kennen zijn oude tactiek. Wij weten wat hij probeert te doen. Ons ertoe krijgen Gods woord niet te geloven. En hij heeft geen gespeten hoeven. Nee. Nu, we ontdekken dat als hij geen gespeten hoeven heeft, dan moet hij iets anders zijn. Hij is een gladjanus. Hij is wijsheid, gestudeerd, georganiseerd, broeder. Hij heeft zijn leger zo. Kijk, eens in Zwitserland. Ik kan gewoon geen plek vinden om te stoppen, mensen. Er is een in Zwitserland. Daar kwam het Duitse leger aan, de buitenlanders die binnenvielen. Nou, het leek wel een stenen muur. Elke man getraind. Elke speer priemde zo naar voren, 2,5 of 3 meter voor hen uit. En ze kwamen daar, de arme kleine Zwitsers daar. Wat hadden zij? Ze waren gewapend met de messen uit hun zijzen, stokken en stenen. En daar stonden ze. Ze hadden hen teruggedrongen. Aan de andere kant van de heuvel stonden hun huizen. Hier ging het Zwitserse leger hen tegemoet. Zij hadden hen niets gedaan. Ze kwamen gewoon binnenvallen en namen hun land af. Wat in vredesnaam heeft dit kind gedaan? Maar een kind. Satan, dat is wie het is, zou haar leven nemen als hij zou kunnen. Zeker. Daar is hij. Voortijdig. Zie. De Zwitsers hadden niets gedaan. Ze waren goede mensen. Ze probeerden hun huizen te verdedigen, maar ze stonden daar om zich te verdedigen. Na een poosje was er één genaamd Arnold von Winkelried. Hier kwam dit leger aan. Ze waren allemaal omsingeld. Zeiden, wat kunnen we doen? Overal gewoon zeeën van mannen. Goed getraind. Zo doet Satan het. Goed getraind, zijn speer vooruitpriemend, elke man in de pas, 1, 2, 1, 2, gewoon tegen dit kleine legertje oprukkend. Gewoon doorlopen, dat is alles wat ze hoefden te doen, en ze gewoon stuk voor stuk opprikken, op de zwaarden, de speren dwars door hen heen te gaan, dat zou het einde van het Zwitserse leger geweest zijn, dat zou alles zijn geweest. Vlak over de heuvel bevonden zich hun huizen en geliefden, hun vrouwen zouden zijn onteerd en verkracht, en hun jonge dochters en kinderen gedood, en huizen verbrand en alles, voedsel weggenomen, vee en alles, weg. Daar waren ze. Wat gebeurde er? Inspiratie trof iemand genaamd Arnold von Winkelried. Hij zei, mannen van Zwitserland, vandaag sterf ik voor Zwitserland. Amen. Vandaag sterf ik voor Zwitserland. Ze zeiden, wat ga je doen? Hij zei, volg mij slechts en vecht met alles wat u hebt. Hij stond daar, gooide zijn speer neer, een kleine stok die hij zo in zijn hand had, en schreeuwde met zijn handen zo omhoog en rende daarheen en riep, maak een weg voor de vrijheid. Rende zo hard als hij kon recht op het leger in, en terwijl hij dat deed, greep hij elk van de speren die hij kon en drukte ze zo in zijn borst en stierf. Hij vertelde ze, voor hij ging, zei, er staat ginds een klein huis, een vrouw en een paar baby's die ik verlaat, een klein huis dat ik pas heb gekocht, en zei, ik hou van hen, maar vandaag sterf ik voor Zwitserland. Hij zei, ik geef mijn leven om het land te redden, en dat was een held. Ze hebben sindsdien geen oorlog meer gehad. Dat maakte er een einde aan. Het joeg dat leger op de vlucht met dat heldendom dat zo werd vertoond tot er geen... Het leger was zo in de war, de Zwitsers lieten de stenen op en rollen en joegen in het land uit, en zijn er sindsdien nooit terug geweest. Dat is honderden jaren geleden. Zie, waarom? Dat was een geweldige daad. Maar, oh, broeder, op een dag, toen onwetendheid, bijgeloof, twijfel, verwarring en vrees Gods volk in een hoek gedreven hadden, was er een genaamd Jezus Christus. Vandaag sterf ik voor het volk. Ja, zeker. Wat zei hij tegen zijn leger? Volg mij en vecht met alles wat u hebt. Als u een knuppel hebt, vecht dan met een knuppel. Wees niet bevreesd. Als u een stok hebt, vecht dan met een stok. Als u een steen hebt, vecht dan met een steen. Wat u maar hebt. Dat zegt onze opperbevelhebber vandaag. Ik heb het woord van God genomen en ik versloeg de duivel en zijn macht. Hij hakte hem in stukjes. Amen. Met dat woord. Nu, wat u ook hebt, als u maar één woord hebt, de Heere uw God die u geneest, hak op hem in. Volg. Amen. Volg onze bevelhebber. Ja, meneer. Hij hakte hem in stukken. Satan met zijn grote, prachtige koninkrijken en meer schoonheid en alles, helemaal bij de tijd, heeft met ons niets te maken. Jazeker. Hij is nog steeds de listigste van al de dieren van het veld. Ja, meneer. Jezus zei dat de kinderen van deze wereld wijzer waren dan de kinderen van het koninkrijk van God. Nu, deze twee grote conflicten... Ik moet sluiten. Deze twee grote conflicten komen elkaar op dit moment tegemoet. Op dit moment is het uur dat ziekte en dergelijke de wereld heeft getroffen. Totdat de medische wetenschap perplex staat en alles perplex staat. Er is niets en we zullen gewoon... En het leger, het kleine leger van God wordt in de hoek gedrukt en alles. Broeder, het is weer tijd voor een Arnold van Winkelried. Het is tijd dat er opnieuw een man van God opstaat. Het is tijd dat er een Elia verschijnt. Het is tijd dat er iets plaatsvindt. Gods leger, sluit uw gedachten. Stop geen ogenblik om aan iets te denken wat de duivel u te bieden heeft door uw zintuigen. Maar onthoud, Gods woord kan nooit falen. Deze twee grote legers, als de vijand binnenkomt als een vloed, zoals vandaag, wat zei God dan dat hij zou doen? De geest van God zou er een standaard tegen oprichten. Bent u er een van? Ja, meneer. Er wordt ons geleerd in Jacobus 4:7, ik heb geen tijd om het te lezen, Jacobus 4:7, om de duivel te weerstaan. En hij zal niet alleen weglopen, maar hij zal vlieden. Weersta de duivel. Hoe weerstaat u de duivel? Op dezelfde manier dat onze opperbevelhebber het ons verteld heeft om te doen. Neem het woord van God. Zo weerstaat u de duivel door het woord van God. De opperbevelhebber vertelde ons precies hoe het gedaan moest worden. Goed. Nu, ter afsluiting, wil ik dit zeggen. Die oude duivel, denkt u dat hij onbeschaamd is? Denkt u dat hij een kind zal aanvallen? Hij zal alles aanvallen. Hij viel Jezus Christus aan. Hij kwam op hem af met drie wilde aanvallen. Wist u dat? Satan viel niet slechts één keer aan. Hij zal u aanvallen met een ziekte. Dan komt hij hier terug om u aan te vallen en zegt u, dagen van wonderen zijn voorbij. U werd niet genezen. Er is niets bij. Weet u dat dat juist is? Hij viel Jezus drie keer aan. Drie wilde aanvallen voerde hij op Jezus uit. Met zijn ongeloof in Gods woord. Jezus was het woord. Zeker, hij geloofde het niet. Indien gij. Hier kwam hij wilde aanvallen, zoals de vijand soms vandaag. Hier kwamen ze, zeiden, als gij de zoon van God zijt, toon mij dan een wonder. Laat het zien gebeuren. Broeder, drie wilde aanvallen, waar hij mee aankwam vliegen, als gij het zijt. Nu, wat deed Jezus? Jezus was het woord van God. Hij was het woord. Hij viel het woord aan, glorie. Ik voel me goed om nu te prediken, eerlijk, jawel. Jezus is het woord. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord woonde, werd vlees en woonde. Jezus was het woord.
Wat did he do? He cut into ribbons.
Wat deed hij? Hij hakte hem in stukken. Oh my, ik zal stoppen. Wat deed Jezus? Hij was het woord. Dus met het woord sloeg hij Satan op zijn wilde aanval. Hij vloog erop in als een stel para stormtroepen of iets als dat. Vloog Jezus het woord zo aan en Jezus nam dat woord en hakte hem in stukken. Halleluja, zeker. Hakte hem in stukken. Versloeg hem met het woord. Ziet u zijn aanval? Kijk, luister goed, ter afsluiting nu. Zijn aanval is wat Gods woord niet te geloven. Dat is zijn aanval. Daar kunt u de grootste strijd zien die ooit werd uitgevochten. Er zijn maar twee machten, Satan en God. En wat is Satans wapen tegen u? Is om te proberen u ertoe te krijgen dat u uw wapen niet gelooft. Hij ontwapent u. Laten we nu heel rustig luisteren. Luister. Als hij u ertoe kan krijgen om niet te geloven dat uw wapen gelijkwaardig is. Als hij u zover kan krijgen te geloven dat uw wapen niet sterk genoeg is. Dan heeft hij u ontwapend. Oh, broeder Neville, ik hoop dat we dat nooit geloven. Kijk, hij heeft u ontwapend wanneer hij u zover krijgt dat u dat wapen niet gelooft. Wanneer u dat neerlegt, dan is daarmee uw strijd afgelopen. Het is afgelopen met u. Houd dat wapen vast. Leg het niet neer. We zien zijn ongeloof. Laat nog één ding dat ik nu wil zeggen, een ogenblikje. Rusland. Ik wil dit zeggen ten gunste van de veteranen enzovoort hier. En uw Bijbel bestudeerders. Waarom maakt u zo'n drukte en ophef over Rusland? U hoort mij niet zeggen dat u een bomvrije schuilkelder moet bouwen, wel? Waarom maakt u zich druk over Rusland? Rusland stelt niet voor. Ze zullen geen oorlogen winnen. Ze zullen de wereld niet veroveren. Het communisme zal de wereld niet overwinnen. Wat is er toch met de mensen? Kan Gods woord falen? Luister, dit staat nu op de band. Tot de wereld spreek ik, of waar deze banden ook heen mogen gaan. En tot u mensen hier, wat er ook met mij gebeurt, gelooft u dit. Rusland, het communisme, zal niet overwinnen. Gods woord kan niet falen. Het Romanisme gaat de wereld veroveren. Laten we het visioen van Daniel nemen. Dat is het woord van God. Gij, o Daniel, gij, o koning Nebukadnezar, zijt het hoofd van goud, Babylon. Een ander koninkrijk zal op u volgen, wat het zilver is, zie, dat waren de Meden en Perzen. Een andere was Griekenland, Alexander de Grote. Vervolgens kwam Rome aanzetten. En er werd niets gezegd over communisme. Rome veroverde de wereld. Jezus Christus werd geboren in het Romeinse koninkrijk en vervolgd, de eerste keer dat hij hier kwam, door het Romeinse koninkrijk, en bij zijn tweede komst, die nu komt, wordt zijn boodschap vervolgd door de Romeinse denominaties, wat de moeder van ze allemaal is. En wanneer hij terugkeert, zal hij terugkomen om het Romeinse koninkrijk te vernietigen, waarnaar de Joden altijd naar hebben uitgezien dat hij zou komen en het Romeinse koninkrijk vernietigen zou. De katholieke hiërarchie met al de denominaties in de wereld die nu als een organisatie samenkomen. De bond van kerken die zich samen organiseren. Het is Rusland niet, het is Rome. Zo spreekt de Heer. Ja. Toon mij een schriftgedeelte waar het communisme of iets anders dan Rome regeren zal. Hebben de Meden en Perzen Nebukadnezar opgevolgd? Zeker. Heeft Griekenland hen opgevolgd? Ja. Heeft Rome het van hen overgenomen? Is het uiteengevallen in 10 Ottomaanse machten, net zoals we het nu hebben? Hebben Eisenhower, wat ijzer betekent, Khrushchev, betekent klei, hebben ze hier hun vergadering gehad en Khrushchev trok zijn schoen uit om er een duidelijke open zaak van te maken, zoek zo op de bank om het de mensen te laten zien? Wel, wat is er tegenwoordig met de mensen aan de hand? Waar is het met het geloof aan toe? Nou, gelooft u niet dat het woord van God de waarheid is? En dat staat hier niet. Wat is er aan de hand met de predikers vandaag? Communisme. Elke prediker probeert hier het communisme te bestrijden. Niks communisme. De zaak, de duivel veegt het vlak onder uw neus en beseft het niet. Het is Romanisme. Denominationalisme. En Rome is de moeder van denominaties. De Bijbel zei dat zij een hoer was. En dat haar dochters hoeren waren. Tegen God, tegen zijn woord. Soldaten, neem het woord op. Engelen van de genade, blijf bij dat woord. Ik zal op een dag vergaan, maar dit woord kan niet vergaan. En jullie jongere mensen, als het niet in mijn generatie gebeurt, zult u zien dat daar de zaak is. Hebt u vanochtend het nieuws gehoord? Mevrouw Kennedy, die de paus ging zien en wat de paus zei? Zie, al de religies van de wereld? Ho. Wel, misschien krijgen we daar volgende zondag wat meer van. Zie, maak u geen zorgen over Rusland. Rusland is een klein steentje op het strand. Maak u geen zorgen over het communisme. Let op het Romanisme, wanneer het zich verenigt met de kerken. Er staat niets in de schrift geschreven over het communisme dat de wereld regeert. En ik ga volgens het woord, ongeacht wat anderen nemen. Het is het woord wat ik geloof. Het is het Romanisme wat de wereld overneemt. En het Romanisme is de moeder van organisatie. Er is nooit een organisatie geweest tot Rome kwam en elk ervan kwam uit haar voor. En de Bijbel zei het, zij was de moeder der hoeren. Ik zou er nog een halve dag over door kunnen gaan, maar ik geloof dat ik maar beter verder kan gaan. Als de vijand ons aanvalt, dan, oh, ik zeg je, je zou je moeten aansluiten bij onze, wat gaat u doen? Terugtrekken? Toegeven? Een echte soldaat niet, nee hoor. Wat doen we dan? De gezindheid. Laat de gezindheid die in Christus was, is dat wat de Bijbel zei? Laat de gezindheid die in Christus was, met u zijn. Wat voor gezindheid had hij? Blijf bij het woord, juist. Blijf bij het woord van de Vader. En het versloeg de vijand elke keer. Nu, wanneer de vijand aanvalt en probeert te zeggen dat u dit en dat moet doen, wat gaat u dan doen? Bij het woord blijven, juist. Wat wilt u dan doen? Neem het woord. Wat is het woord? De Bijbel zei hier, we hebben het net gelezen, want de geest en van God is het woord, zie. Kijk eens hier. En neem de helm des heils en het zwaard, het zwaard van de geest. Het zwaard van de geest. Wat? De geest die binnenkomt door uw verstand en in u komt. En het zwaard van die geest is het woord van God. Waarmee strijdt die geest? Waar strijdt de Heilige Geest mee? Sensaties? Gevoelens? Het woord. Hart. Oef, glorie. Waar strijdt het mee? Gevoelens? Woord. Woord. Laten we het zeggen. Woord. Woord. Woord van God is waar de geest mee strijdt. De geest van God loopt recht op de duivel toe en zegt, er staat geschreven. Amen. Er staat geschreven. En de duivel trekt terug. Wat moeten we doen? Het zwaard nemen, wat het woord van God is. En het trekken met, wat? Een hand van geloof. Sterke hand van geloof. Het tweesnijdend zwaard. De Bijbel zei in Hebreeën 4 dat het een tweesnijdend zwaard is. Snijdt zowel bij het komen als bij het teruggaan. Broeder, wat doet hij? Neem het woord, neem de geest, laat de geest in uw hart komen. Open uw verstand, zeg, uw woord is waar. Doe dit nu, zuster. Uw woord is de waarheid. Heer, ik ga er geen aandacht aan schenken hoe ik me voel, wat er iemand ook zegt. Ik verstop, ik blaas al mijn kanalen leeg. Al de zenuwachtigheid en twijfels en ongeloof dat ik ooit heb gehad. Elk gevoel dat ik ooit heb gehad. Alle ziekte die ik ooit heb gehad. Alles wat ik ooit heb gehad. Ik blaas het er allemaal uit. Ik ga er allemaal aan voorbij. Ik kom regelrecht tot mijn geest. O Heer, daal neer. U zei dat u mij schiet met de vrije wil om te handelen. Dat ben je, mijn zoon. Goed, ik open mijn hart en mijn geest. Kom binnen, Heer Jezus. En grijp het geloof, dat zwaard van de geest. Zo spreekt de Heer. Roep halleluja uit. Amen. Sla dan elke vijand neer die voor u staat. Amen. Dat is het. Vel elke vijand. Als er een oude nare geest u zich helemaal laat voelen, of u sla hem dan uit de weg met het woord van de Heer. Maar onze kracht is de vreugde van de Heer is mijn kracht. Ga bij me vandaan, Mep. U slaat hem met het woord. Of het nu een demon is, of het een vijand is, of ziekte is, of een aandoening is, wat het ook zij, neem dat woord en trek het met het zwaard. En als u het de eerste keer slaat en het schijnt zich niet te bewegen, sla het dan opnieuw. En sla het opnieuw. En sla het opnieuw. En sla er dan tegen totdat u er een gat door hebt gehad, zoals een kuiken die zich door de schaal werkt. Of een adelaar wat u bent. Werk u regelrecht door die oude schaal van ziekte. Hak er uw weg uit en zeg halleluja. Waar is de volgende? Amen. Dat is de strijd. Dat is een soldaat. Dat is de soldaat van het kruis. Ja, meneer. Elke vijand neerslaan. Waarom? Waarom? Wij, een voorbestemd koninklijk zaad van Abraham. Toen Abraham alles ontkende wat tegen Gods woord was, hakte hij zich regelrecht een weg door elke hindernis die voor hem opkwam. Ze zeiden, uw vrouw is te oud. Hij hakte dat gewoon uit de weg. De duivel zei, je kunt dit niet, je kunt dat niet. Abraham hakte het uit de weg. Hij sloeg er tegen, tot hij zich er doorheen had gehakt. Daar nu, heren. Sla hier uw tent op. Hij ging erheen en bouwde daar een altaar voor hem. Hij kwam daar en Satan kwam en zei, nu, ik zeg je, dit is niet de juiste plaats. Ik zal hier blijven. Ga van mijn grondgebied af. Hij zei, halleluja. Lot zei, je kunt beter hierheen komen. We hebben het hier naar ons zin. We hebben hier allemaal onze organisatie. Nou, mijn vrouw is het hoofd van het letterkundige genootschap en al het andere in de stad. Ik zeg je, je zou hierheen moeten komen. Sarah zei, Abraham. Hou je stil, Sarah. Halleluja. Blijf hier staan. Dit is waar God mij geplaatst heeft. Hier is waar ik sta. Hier heeft God mij geplaatst. Alle lof zij de kracht van Jezus naam. Laat engelen zich ook moedig neerbuigen. Breng voort het koninklijke diadeem en kroon hem heren van alles. Op Christus de vaste rot sta ik. Al andere grond is zinkend zand. Al andere grond is zinkend zand. Zelf de dood zelf, al het andere is zinkend zand. Op Christus de vaste rot sta ik. Het koninklijke zaad van Abraham. Het koninklijke zaad. Wel, het meest uitgelezen leger van Engeland is het koninklijkheid van Engeland. Koninklijk bloed, alles. En het koninklijk zaad van Christus is de met de Heilige Geest vervulde gemeente. Vervuld met de Heilige Geest. Wat koninklijk zaad door de belofte. Niet door sensaties, maar door de belofte van God staan ze door het woord van God en hakken zich hun weg erdoorheen en roepen halleluja uit. Al komt de dood en zegt het staat bij u voor de deur. Zeg, wijk Jordaan, ik steek over. Snij u er een weg recht door naar het beloofde land. Amen. Wat gebeurt er? Wanneer de strijd voorbij is, ik sluit u echt. Wanneer de strijd voorbij is en de heiligen naar huis gemarcheerd komen, ik wil u iets vragen. Wat gebeurde er? Wat gebeurde er toen Hitler Frankrijk binnentrok? Wel, ze zeiden dat je voor de tijd ze de lucht niet eens kon zien vanwege de vliegtuigen. De Duitse ganzenpas. Zie, ze stonden er, liepen voorbij, vierden een overwinning. Toen Stalin naar Rusland kwam, kilometers ver achter elkaar, elke tank vlak achter de ander, bombardeerden Berlijn gewoon tot er niets meer van over was. Meer was er niet. En toen ze erheen gingen en deze Russische soldaten die aan het vieren waren, ze trokken binnen met eigenaardige manier hoe ze het doen. Ik zag het eens op een film in Londen, hoe ze binnenkwamen, de echte film ervan, van wat er gebeurd is. Kwamen binnen en vierden, oh my. Toen we hoorden dat de oorlog voorbij was, schreeuwden we, bliezen op fluiten. Toen de helden terugkwamen, gingen we ze daar tegemoet. Ze schreeuwden, ze riepen het uit. Ik had een neef die daar was geweest, zei toen hij terugkwam, al de ouderen, de veteranen die zo erg verwond waren, ze konden niet meer uit bed komen, dus rolden ze gewoon naar boven, bovenop het schip toen ze binnenkwamen om het vrijheidsbeeld te zien staan. Zij, die grote sterke mannen die daar stonden, ze huilden gewoon en vielen zo neer toen ze dat vrijheidsbeeld zagen. Ze waren 4 jaar van huis weg geweest, vechtend, geschokt door de strijd en al het andere. Maar ze wisten dat vrouwen, geliefden, moeder en vader, hun kinderen en allen die ze lief hadden zich daarachter dat vrijheidsbeeld bevonden. Het vertegenwoordigde waar ze voor gevochten hadden. Oh, er werd gefloten en New York schreeuwde het gewoon uit toen hun helden binnenkwamen marcheren. Dat zal maar een kleinigheid zijn. Op een keer toen Caesar, na een grote veldslag, hij zei, ik wil dat mijn beroemdste strijder naast me rijdt in deze grote viering van overwinning over onze vijand. En alle officieren borstelden hun pluimen en poesten hun schilden en marcheerden voorbij, weet u, zo, als echte soldaten zo. Na een poosje kwam er een kleine oude makker voorbij, verwond, tjonge. Hij keek even omhoog en ging dan zo verder. Caesar zei, wacht eens even, jij, niet eens als een officier gekleed, zei, kom hier, zei, waar heb je die wonden opgelopen? Hij zei, op het slagveld, zei, klim hier naar boven, jij bent de man die ik naast me wil hebben. Waarom? Je kon aan hem zien dat hij in de strijd was geweest. O God, heb genade met een man die zijn hand aan een sardineblikje kan snijden en een eervolle vermelding krijgen. Ik wil littekens van de strijd hebben. Zoals Paulus het zei, ik draag in mijn lichaam de littekenen van Jezus Christus. Daarom wil ik strijden op het veld. Op een dag, wanneer onze grote opperbevelhebber zal komen, die ons wapende, die ons de wapenrusting van God heeft gegeven, de Heilige Geest, ons zijn woord heeft gegeven om mee te vechten, daar te staan, wanneer onze grote opperbevelhebber komt binnenrijden, wil ik op de wagen stappen en met hem mee naar huis rijden. U niet? Wanneer ik dan mijn kleine beste vrouw bij de arm neem, kijk hier rond en zie mijn broeders en hun vrouwen en hun kinderen, wanneer we dan door die paradijzen van God beginnen te wandelen en de engelen daarboven zo de lucht vervullen met gezangen, over een feest gesproken. En als de strijd voorbij is, zullen wij de kroon dragen. Oh my. O soldaten van het kruis van morgen, strek die arm van geloof hier uit en grijp dit wapen vast. Wat denkt u ervan, zuster? Bent u er klaar voor? Trek dat wapen uit. Zeg, God, het kan me niet schelen wat de duivel tegen me heeft gezegd. Hoeveel iemand anders ook heeft gezegd, van morgen geloof ik. Ik geloof. Zoals ik laatst zei, een paar zondagen geleden, er was een man die een droom had. Hij droomde dat de duivel een klein oud iets was dat op hem afrende. Hij zei boe, en hij sprong achteruit en de duivel werd groter. Boe, en hij sprong achteruit en de duivel werd groter. Ten slotte werd de duivel zo groot als hij was. Hij zou hem gaan overwinnen. Hij wist dat hij hem met iets moest bevechten, dus keek hij om zich heen. Hij kon niets vinden om hem mee te bevechten. Hij pakte gewoon de Bijbel op en de duivel zei boe. Hij zei meteen boe tegen hem terug en de duivel werd kleiner en kleiner en kleiner. En tenslotte sloeg hij hem dood met het woord. U bent een soldaat, niet zuster. Neem dat woord en zeg, er staat geschreven, amen. Ik zal niet sterven, ik zal leven. Ik zal hier in de tabernakel staan en God met de anderen prijzen voor zijn goedheid. Gelooft u dat, heiligen? Amen. Laten we onze hoofden buigen. O Heere God, schepper van hemel en aarde. Laat het heden bekend worden dat gij nog steeds God zijt. Het maakt niet uit hoezeer ik zou prediken, hoeveel dingen ik zou zeggen, heren, één woord van u beklinkt het. Deze zakdoeken die hier liggen, vertegenwoordigen zieken. Ik bid, Hemelse Vader, dat uw zegeningen en kracht op elk ervan zal rusten, als ik er mijn handen op leg. God, in Jezus Christus' naam bid ik dat u deze zakdoeken zult zalven met uw heilige tegenwoordigheid. Want er staat geschreven in het woord, het is niets tegen het woord, maar er staat in het woord dat zij van het lichaam van Paulus zweetdoeken en gordeldoeken namen. Onreine geesten gingen uit de mensen en zij werden genezen van verschillende kwalen. Nu, wij zijn niet Paulus, maar u bent nog steeds God en u bent nog steeds dezelfde Heilige Geest. Ik leg mijn handen op deze zakdoeken in de naam van de Heer Jezus en vraag dat u ieder van hen zult zegenen en genezen. En God, er ligt hier in een bed, heeft hier nog alleen maar een kind gelegen. Gewoon een mooi klein meisje. Ze kan niet leven, Heere. Satan heeft haar kwaad aangedaan. En de geliefde geneesheren van deze aarde hebben ongetwijfeld hard geprobeerd om het kind te redden. Ze kunnen het gewoon niet. Ze zijn aan het eind van hun kunnen. Ze weten niets anders meer te doen. Maar, Heere, ik ben zo blij dat er nog een hoofdstuk geschreven is. We kunnen nog een bladzijde omslaan en op deze bladzijde zien we de grote Heelmeester binnenkomen. We roepen op hem om raad vanmorgen. Nu, Heere, staat er hier niet geschreven in uw woord dat deze tekenen hen die geloven zullen volgen. Heere, als ik geen gelovige ben, maak me er dan nu een. Als dit kleine meisje geen gelovige is, maak haar er dan nu een. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij genezen. Er staat ook geschreven, in mijn naam zullen zij duivelen uitdrijven. Heere, dat zijn uw woorden. Ze zijn van u. Het is uw woord. En nu, als uw dienstknecht, zoals u zei, als er twee of drie van u bijeenkomen, zal ik in uw midden zijn. En als u het eens wordt over iets en het vraagt, zult u het ontvangen. God, dit kind is waarschijnlijk de allerziekste in het gebouw van morgen, omdat ze niet zonder u kan leven, niet veel langer. En zij is het allerziekste. Dus zijn we het allemaal eens, terwijl we hier allen als soldaat staan. En in deze groep staat het koninklijke zaad van Abraham. We marcheren nu op Satan in. En je kunt je net zo goed klaarmaken om weg te gaan, Satan. Omdat onze wapenrusting blinkt, de vaandels wapperen. Mannen en vrouwen met zwaarden in hun hand marcheren nu op je aan voor dit kleine meisje. Kom uit van haar, Satan. Verlaat dat kind. Als het leger van de levende God dagen we je uit. Verlaat haar in de naam van Jezus Christus. Ik ga om haar de handen op te leggen. En Satan, je hebt dit kind gebonden. Je hebt dit kwaad aangericht. Ik weet dat een menselijk wezen helemaal geen partij voor je is. Maar je kunt niet op tegen mijn Heer. Dus kom ik in zijn naam. Ga uit van haar, gij geest van de duivel. Gij demon van ziekte, kom uit dit kind en mogen zij vrij zijn van deze dag aan. Ik spreek dit uit in de naam van Jezus Christus. Nu, Heere God, u die de doden hebt opgewekt en bewezen hebt dat u God bent, doe deze jonge vrouw weer gezond en sterk opstaan, zodat ze hier in dit gebouw zal staan. De duivel is van haar weggegaan. Zal haar gezond maken. Mogen zij leven tot eer en glorie van God. Het is gesproken. Laat het nu geschieden. Zijn er anderen hier die hun hand willen opsteken en zeggen, ik wil dat er voor mij wordt gebeden. Ik ben ziek, ik heb God nodig. Ik weet niet hoeveel tijd we hebben. We hebben genoeg tijd om de mensen hier voorbij te laten komen. Ik voel me vanmorgen gewoon heel getroost. Ja. Ik wil dat je hierheen komt, Billy. En misschien dit gedeelte hier nemen, aan deze kant hier, alleen. Laat dit gedeelte maar eerst komen. Dan nemen we het achterste gedeelte daarna, alleen maar tot aan dat gangpad daar. Dan nemen we ze gewoon op die manier. Dan zullen ze niet. En nu wil ik dat broeder Neville en een paar van mijn dienende broeders hier bij mij komen staan, hier, zodat u ze weer gelijk door het gangpad kunt laten gaan. Goed, nu ik. Hoeveel van u heeft er zijn wapenrusting aan? het wordt nu anders. Ga naar huis, het zal nu in orde zijn, beter worden.
Amen. Oh, my.
Amen. Oh my, al uw soldaten, trek het zwaard. Trek het zwaard, soldaten van het kruis. Trek op, trek op. Op Christus, de vaste rots, sta ik. Alle andere grond is zinkend zand. Goed, kom maar hier langs de kant. Iedereen in gebed nu, terwijl ze voorbij gaan. In de naam van Jezus, genees deze vrouw. Amen. Trek nu uw zwaard. Blijf op uw stoel juichen. Voorwaarts, christenstrijders, trek ten strijde op met het kruis van Jezus dat voorop gaat. Ga aan de kant, Satan. Wat is er aan de hand, soldaten? Denkt u niet dat we kunnen overwinnen? Hij heeft al overwonnen. Wij zijn meer dan overwinnaars in Christus Jezus. Elke duivel is uitgeworpen, al het andere, amen.
Hallelujah. This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago.
Two years ago.
The prostate. The doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one this type of you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
Ever had. Yeah. Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. And here he is, 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. And here he is healed at an age of about 75 or
81.
81. Jewish revival, just held Jewish revival, preached every night. 81 years old, healed with 89. All right, sister, short time now. You believe?
Goed, zuster, nu is het uw tijd. Gelooft u? voorwaarts, christenstrijders. Goed, zuster, u tot ieder van u, wat zullen we doen? Zo spreekt de Heere. Wat doen we hier rondhangen? Satan, je hebt verloren. We komen er nu aan. We marcheren het beloofde land binnen. Wat is dat? Wat is die berg voor Zerubbabel? Wie is dit die voor u staat? U zult een vlakte worden. Waarom? Met een tweesnijdend zwaard zullen wij haar tot de grond toe afhakken. Juist, goed. Halleluja, wat deden zij? Het eerste wat er uittrok in de strijd bij Israël. Wat was het eerste? De zangers gingen voorop. Wat volgde daarop? De ark. Vervolgens de strijd. Goed, gelooft u het nu? We zingen voorwaarts, christenstrijders. We schuiven elke twijfel aan de kant. Terwijl we nu gaan staan, trekken we op ten strijde. Laten we nu gaan staan, iedereen. Hoe verslaan we hem met het woord? Allen die nu geloven, zeg amen. Halleluja, gelooft u dat? Wij zijn overwinnaars. Waar is elke vijand? Onder onze voeten. Dat zijn we vandaag verrezen in Christus. Nu, het is voorbij, zus. Geloof je dat? Je kunt nu naar huis. Voel je je goed? Ze zegt dat ze zich nu goed voelt. Alles is in orde. Hoeveel van u daar voelt zich goed? En toen ze jubelden, viel de muur neer. Amen. En ze namen het in. Amen. Ze namen de stad in. Amen. Amen. Gelooft u hem? Nu, vergeet de dienst van vanavond niet. Broeder Neville zal hier vanavond zijn en brengt ons een goede boodschap. En wees zondag, aanstaande zondag hier, zo de Heere wil. Laten we nu, als we van hier gaan en nu het gebouw verlaten, laten we dan zingen voorwaarts, christenstrijders, en steek vanaf deze dag voortaan nooit meer dat zwaard in de schede. Trek het eruit. Laten we overwinnen. Zij gingen uit, overwinnende en om te overwinnen. Goed, opnieuw, dat eerste couplet.